we vandaag op de agenda hebben, willen suggereren om de publieke zitting hier even te schorsen en over te gaan tot de besloten zitting, zodanig dat daar 3 beslissingen kunnen genomen worden, om dan nadien voor eerst met punt 60 is denk ik verder te gaan nadat we de besloten zitting beëindigd hebben. Ik weet dat iemand daar problemen mee heeft dat we op die manier te werk gaan. Ik wil even meegeven dat op de agenda, ik mag niet alles zeggen over de besloten zitting, directeur, maar ik begrijp dat we 2 keer op papier gaan moeten stemmen. Dus dat kan misschien iets langer duren dan een andere besloten zitting. Ik hoor geen bezwaren. Dus zou ik dan ook heel vriendelijk aan het publiek willen vragen om zich even terug te verwijderen uit de zaal. Welkom terug, dames en heren. Ondertussen heeft in de besloten zitting de gemeenteraad 3 beslissingen genomen. En ik denk, normaal moet wel 1 van de 2 deuren open blijven voor de publieke zitting. Dus dank u. En 1 van die beslissingen is toch wel een heel bijzondere beslissing. Dat wil ik toch wel even als voorzitter van de raad hier melden. Ik zit zelf 24 jaar in de gemeenteraad en het is voor mij slechts de 2e keer dat ik dat mag meemaken dat we een nieuwe algemeen directeur gaan aanstellen vanavond. Er is een hele lange procedure vooraf gegaan met echt wel ook wel een professioneel bedrijf die gans dat proces begeleid heeft. Er waren uiteindelijk meer dan 20 kandidaten en het is met heel veel genoegen dat ik vandaag kan aankondigen dat de gemeenteraad akkoord is om vandaag de heer Laurens Moebaks aan te stellen als voltijds algemeen directeur in de decretale graad en statutair dienstverband met ingang van 1 maart 2025, waardoor de nieuwe directeur ook nog even kan samenlopen met de huidige directeur. En de procedure schrijft voor dat ik Laurens ga vragen om tot hier te komen. En hij wordt dan gevraagd om de eed af te leggen. De eed die is, ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen. Laurens.
Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.
Veel succes, Laurens, in uw nieuwe functie. Voilà, daarmee gaan we van punt 60 terug naar het begin van onze agenda. Dus we zijn nog niet klaar. We waren toegekomen aan punt 2 van de agenda in zaak het meerjarenplan, waar een aanpassing nummer 6 gaat vastgesteld worden en gevraagd worden om dit goed te keuren. U weet vanuit de vorige gemeenteraden dat we dat in 2 stappen gaan doen. We gaan eerst de volledige bespreking en discussie op deze raad doen. Dan ga ik opnieuw de gemeenteraad schorsen om over te gaan naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, om daar een aantal beslissingen die ook betrekking hebben op het meerjarenplan te nemen om dan terug met de gemeenteraad verder te gaan. Spijtig genoeg is de bevoegde schepen ziek, maar de burgemeester was bereid gevonden om de dossier in te leiden en een toelichting te geven. Burgemeester.
Voilà, goeie avond allemaal. Het is inderdaad het 6e meerjarenplan, wijziging, het allerlaatste van de legislatuur. We hebben uiteraard ook al wel een toelichting gehad van de financieel directeur, die ook al een en ander duidelijk gemaakt heeft. Maar jullie ook zullen merken is dat het uiteraard eerder een uitvoering is van de voorbije jaren en natuurlijk nog geen nieuw verhaal dat in 25 geschreven wordt. Het is 25 is planjaar, denk ik, hè, dat we met de nieuwe gemeenteraad, uiteraard ook met de inwoners en heel wat andere actoren, gaan trachten weer een ambitieus meerjarenplan, ambitieus maar financieel haalbaar, zal altijd de twee belangrijke componenten worden, denk ik, op poten gaan zetten, om dan natuurlijk vanaf 2026 tot 2031 dat nieuwe meerjarenplan uitvoering te geven. Het is dan ook zo dat er geen grote nieuwe projecten opgenomen zijn die nog niet voorzien waren. Ja, ik moet volgend jaar natuurlijk in een nieuw meerjarenplan daar de nodige knopen in doorgehakt worden. De budgetten van 27 moeten al wel bij toegevoegd worden. Daar is ook eerder een technische correctie op gebeurd met een aantal indexen die men gewoon automatisch aangepast heeft om te zorgen dat de inkomsten en de uitgaven, je mag ervan uitgaan bij ongewijzigd beleid, dat die natuurlijk een klein beetje stijgen allebei, om dat ook in evenwicht te houden. We merken dat we meer in detail van de cijfers gaan, dat goederen en diensten op zich stijgen. We hebben natuurlijk een gemeente met heel veel dienstverlening. En uiteraard, alle dienstverlening dat je op een goede manier wilt doen, kost centen. Het consultancybudget is ook opgetrokken geweest. Je weet allemaal van de laatste jaren, de krappe arbeidsmarkt. Ook niet eenvoudig om een aantal functies ingevuld te krijgen, vooral dan technische profielen. Het energiebudget, gelukkig maar, er komt ook nog eens een crisis, is toch wel, onder controle en hebben weer een stukje kunnen laten dalen. We hopen uiteraard dat dat zo kan blijven. De individuele hulpverlening vanuit ons bijzonder comité of vanuit het OCMW-poot van ons lokaal bestuur is het voorbije jaar eigenlijk toch nog aanzienlijk gestegen. En we zien dat er heel wat uitdagingen zijn. Nou, gelukkig ook heel wat mensen tot een recht te kunnen laten komen, ook op een heel correcte manier, waarvoor dank ook aan ons bijzonder comité, denk ik, die uit alle partijen bijna bestaat, om dat grondig allemaal te bekijken. We hebben uiteraard ook nog de mensen van Oekraïne die een mol zijn, en dat zijn er een aantal, en gelukkig kan men ook richting arbeidsmarkt gaan, maar daar zit natuurlijk ook nog voor een stuk ook nog extra hulpverlening bij. Voor het woonbudget wordt er natuurlijk steeds ook gekeken naar, de inschatting van het Federaal Planbureau. En daar hebben we een eerder voorziene indexsprong van 2% ook terug uit het loonbudget kunnen halen. Dus je weet dat het loonbudget natuurlijk het grootste deel van onze gewone dienst bedraagt, heeft dan natuurlijk ook significante impact daarop. Was ook niet nieuw, maar wat zien we de laatste jaren natuurlijk wel sneller en feller stijgen, dat is het gans verhaal van de responsabiliseringsbijdrage, waar nu ook voor de eerste keer eigenlijk dat ook echt sterk begint te stijgen voor het luik van het OCMW. In het verleden moesten we vooral die bijdrage al betalen voor het gemeentepersoneel. Nu zie je toch ook wel dat het OCMW dat luikje ook begint te stijgen. Het zijn heel wat honderdduizenden euro's extra. Ook de volgende jaren zal het een van de grote uitdagingen worden om natuurlijk het pensioen van al onze ambtenaren die op pensioen zijn te kunnen vrijwaren. En de hogere overheid vraagt daar hogere bijdragepercentages van. Uiteraard krijgen we werkingssubsidies en een van de grote is daar het gemeentefonds. Dat krijgen we van de Vlaamse overheid. We zijn op zich wel blij dat we kunnen vernemen dat het open ruimtefonds, dat eigenlijk eerder gemeenten met een landelijk karakter waar Mollok onder hoort, bij ondersteunt, dat daar toch al de volgende jaren een aantal inspanningen zouden komen. Inspanningen die natuurlijk ook broodnodig zijn voor de grote uitdagingen die natuurlijk ook dergelijke gemeenten hebben en met zich meegaan brengen. Bij belastingsontvangsten was het beeld een beetje dubbel. We zien, als we het meerjarig bekijken, dat de opzendteam op de onroerende voorheffing een stukje daalt ten opzichte van de prognose die voorzien was in de meerjarenplanning, terwijl de aanvullende personenbelasting stijgt. Voor alle duidelijkheid, die twee belastingsvoeten zijn ook de laatste jaren onveranderd gebleven. Dat hangt er dan gewoon vanaf hoeveel fiscale basis dat je hebt om dat daarop te gaan heffen. Ontvangsten uit eigen belasting is een kleine toelage in 2024 en eerder een daling in 2025 en 2026 door ook correcties weer van inschattingen die eerder gemaakt worden. De investeringsuitgaven blijven hoog. Dat blijft natuurlijk druk leggen op het investeringsbudget. Focus is op het afwerken van het meerjarenplan 2020-2025. Aangepast aan de recente ramingen en de gegunde overheidsopdrachten.
Welke investeringen springen waarschijnlijk er een beetje, het springt er zeker uit. Het Groen Hart voor Mooi Mol, dat nu op volle toeren al begint te draaien, dat project. En midden volgend jaar zou moeten klaar zijn voor meer dan 3 miljoen euro. De uitbreiding en verbouwing van de school van Heidehuizen zit ook op schema, ook nog voor 1,9 miljoen euro in budget. Ons wagenpark, dat uiteraard steeds, ik zou zeggen, vernieuwd moet worden, toch ook bijna 1 miljoen euro. Straks, je gaat op zich zien dat het verhaal van Pitpa Hydrosan is altijd een meerjarenplan die Pitpa ook opmaakt, en dat daar toch een tekort is van 850.000 euro. Dat tekort was er in 24, dat verschuift naar 25. Uiteraard is een stukje op de realisatie van 25 gaan wachten om te zien of we het effectief nodig hadden. In 24 is het ook ingeschreven en bleek het niet nodig te zijn. Nog heel wat budgetten al voor de verdere stappen van de sanering en het opbouwen naar sanering van de sport ziet te donk. Ook voor het regulier onderhoud van wegen, fietspaden en voetpaden. Het laatste stukje Sint-Apollonialaan, er was straks ook nog een vraag over, komt dus natuurlijk ook nog 2025, want er gaat nog ongeveer tot maart gewerkt gaan worden. Er is een investeringstoelage aan de politie Balen-Dessel-Mol voor meer dan 400.000 euro. We gaan ook nog een aantal stoken en HVAC-installaties vernieuwen, ook in het kader uiteraard van duurzaamheid en de voetafdruk. En nog aankoop van een aantal zaken. Met dat uiteraard allemaal in plus en min zien we wel overduidelijk dat zowel in 5, 6 als 27 de autofinancieringsmarge positief blijft. In 2025 uitgesproken positief met 820.000 euro. In 2026 maar met 70.000 euro. 2027 met 563.000 euro. Maar natuurlijk 26, 27, 28, 29. Ja, die moeten volgend jaar natuurlijk totaal terug berekend gaan worden. Welke ambities gaan we afspreken en was er op zich haalbaar? Zal dan voorwerp zijn in de nieuwe gemeenteraad, waar onder andere vele van jullie aan zullen meewerken en uiteraard ook een aantal niet. Dus we blijven gaan voor een financieel gezond, maar ook een duurzaam beleid. Alle investeringen en uitgaven zo zorgvuldig mogelijk te beheren. We blijven werken aan Mooi Mol, maar het is nu eigenlijk het afrondingsfase, een stukje van het meerjarenplan. En volgend jaar gaat er samen met jullie een nieuw verhaal geschreven worden. Ja, voor de rest, voor inhoud natuurlijk, nog van meer cijfers, kan ik jullie verwijzen naar de presentatie die de financieel directeur op de raadscommissie gebracht heeft. En uiteraard zijn we steeds bereid om verdere vragen te beantwoorden.
Goed, zijn er vragen tussenkomsten over de meerjarenplanning? Hans?
Ja, voorzitter. Ik denk dat we het kort gaan houden, omdat we natuurlijk in het laatste jaar van de meerjarenplanning zitten. En dat we eigenlijk al de voorbije jaren toch wel een aantal tendensen hebben kunnen waarnemen. Tendensen die zich uiteraard ook doorzetten, grotendeels. En uiteraard, een van de belangrijkste waar wij toch al een paar jaar een beetje voor huiveren, dat is die toenemende schuldenlast van onze gemeente. We komen eigenlijk uit een periode dat we bijna schuldenvrij waren. Maar we stellen nu vast dat inderdaad de voorspellingen toch wel wat aan het uitkomen zijn. En dat we afstevenen op de 80 en wellicht ook de 90 miljoen euro bij het begin van de volgende legislatuur. Er zijn een paar meevallers. De burgemeester heeft die ook net vernoemd, subsidies van de Vlaamse overheid. Maar we stellen vast ook dat er toch wel in toenemende mate beroep moet gedaan worden op leningen om de investeringen te financieren. En wat ons ook wel zorgen baart, dat is die toenemende exploitatie. En een factor die daar natuurlijk bepalend is de loonlast van het gemeentelijk personeel. En zoals we eerder al zeiden, beleid voeren, dat is keuzes maken, maar dat is ook soms minder populaire keuzes maken. Dat wil zeggen dat je af en toe ook hier en daar het mes moet kunnen inzetten en besparingen doen om toch dat budget rond te krijgen. En dat is wat we hier nu een beetje missen, of zelfs een beetje veel. Hè. Als we naar die schuldenlast kijken, dat is toch wel onrustwekkend. En wij vrezen dat de verkiezingsbelofte om de belastingen niet te doen stijgen, dat die toch wel moeilijk kunnen waargemaakt worden. Maar dat zal blijken uiteraard in dat nieuwe planningsjaar. Hè. Dan zal eigenlijk de proef op de som gemaakt worden en dan zal blijken of die tendensen, die negatieve tendensen, die wegen op onze begroting en op onze meerjarenplanning, of dat die kunnen omgekeerd worden. Dus wij kijken eigenlijk uit naar een volgende legislatuur. Maar onze vrees, ja, wij hopen dat die niet bewaarheid gaat worden. En om die reden, omwille van de negatieve tendensen die zich verder zetten in deze meerjarenplanning, gaan wij straks ook tegen deze wijziging van de meerjarenplanning stemmen.
Goed, zijn er nog tussenkomsten? Andere fracties? Ja, Thomas.
Ja, dank u, het gaat ook kort houden, omdat inderdaad, zoals de burgemeester zei, dat je op een raar moment valt. Allee, we moeten dat nu doen. En dat er gezien dat er inderdaad de cijfers gecorrigeerd worden, vooral door het opnemen van bijkomende leningen. Ik zou nog wel inderdaad hier een oproep willen doen. Ik snap dat project dat je gestart bent, dat je die nu uitvoert en dat je daar ook de nodige kredieten voor voorziet. Maar zoals ik kon begrijpen uit de toelichting van de financieel directeur, zijn ook alle zaken die nog gepland werden om in 2025 te starten, om die ook nog in de cijfers mee op te nemen. En ik zou daar toch willen vragen om inderdaad van het planjaar gebruik te maken om een aantal zaken grondig tegen het licht te houden. Ik zie de verkoopsopbrengsten staan van bepaalde gebouwen, die staan nu allemaal in de meerjarenplanning. Ik denk dat het heel goed is dat je die oefening zorgvuldig maakt, omdat ik ook denk dat als je leningen gaat opnemen en je gaat dat doen, dat er ook iets tegenover moet staan. Het is eigenlijk de oproep die we hier eigenlijk al 6 jaar doen en die dat ook waarheid is geworden. Heel ambitieus meerjarenplan is heel goed, maar je ziet dat de begroting explodeert eigenlijk en dat staat eigenlijk niet in verhouding met de realisaties. En daar zou ik toch de volgende legislatuur een kentering in willen zien, dat er inderdaad gedaan wordt wat er beloofd wordt en dat inderdaad het budget van de gemeente op een goede manier wordt bewaakt. Laatste ding dat ik nog wil zeggen is die consultancybudgetten. Mijn inziens dalen die niet snel genoeg. Er bereiken mij ook berichten dat er blijkbaar nog wat te doen is rond vacatures die al dan niet ingevuld zullen kunnen worden. Een van de oproepen van de scheven personeel is, zie dat je je huiswerk doet. Zie dat je zoveel mogelijk met interne mensen werkt, zodat die budgetten eindelijk naar beneden kunnen. Want dat ambitieniveau moet echt hoger liggen en ik denk dat heel de gemeente daarbij gebaat zou zijn.
Goed, de andere Koen vraagt ook, de twee Koenen. Ik weet niet wie wil starten. Koen.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit mij aan bij de vorige twee sprekers. Ik wil ter illustratie ook een aantal vragen stellen. Ik heb de detaillijst als leidraad genomen. Misschien kunnen de schepenen die moeten antwoorden op de vraag dan zo volgen. Ik heb een eerste vraag over de herinrichting van de Kapellestraat. Daar staat in het budget 2 miljoen 5 voor ingeschreven in 26 en 27. Ik vroeg mij af of dat niet past in het groter geheel wat dan nu toch op stapel staat om het kruispunt aan de Leenhofstraat, maar Charles Goolsplat aan te passen. Want daar zou toch sprake zijn dan van een eenrichtingsstraat, Leenhofstraat, en dan een herinrichting van de Kapellestraat. En dat zou dan één geheel worden. Moet er niet gewacht worden op dat masterplan om daar een budget op te kunnen plakken. Punt 1.5.1.57 is het beheren van de elektriciteitskosten van de technische installaties op openbaar domein. Ik veronderstel dat over de openbare verlichting gaat. Dat stijgt ook gaandeweg. Dat zal op zich wel normaal zijn, maar mijn vraag daarbij is of dat met de toenemende verledding van de verlichting, van de straatverlichting, dat bedrag ook niet een beetje naar beneden zou moeten gaan. Dan detail 144, de sport- en speelterreinen. Ik zie dat daar voor 26 en 27 100.000 euro voorzien is. Maar voor 25 is daar geen budget voorzien. Wat is daar de reden voor of zijn er dan geen plannen? Punt 203, de afvoer van grond en slip. Zien we ook dat in 2025 daar een heel groot bedrag in staat, 220.000 euro. Over welk project gaat er dat er voor zoveel geld moet slip verwijderd worden? Punt 273. De steun, de REMI-steun, ik zie dat daar 90.000 euro voor dit jaar was ingeschreven, maar de volgende jaren niks meer. Was het een eenmalig bedrag of wordt dat project stopgezet? 563, we ontvangen een toelage van kind en gezin. Dat zijn inkomsten voor dit jaar en volgend jaar is het een klein miljoen euro. Maar de volgende jaren zakt dat naar 650.000 euro. Wat is daar de reden van? 587, we stimuleren scholen financieel om innovatief rond gelijke onderwijskansen aan de slag te gaan. Rond diversiteit, duurzaamheid en armoede. Dan zie ik ook dat er voor volgend jaar 0 euro wordt ingeschreven, maar dan voor de twee jaren daarna 40.000 euro. Is daar een verklaring voor? Dan 763, ook over onderwijs, de werkingssubsidies voor SAIGO die gekregen worden. Dit jaar was dat 5.000 euro, volgend jaar is het ook 5.000 euro. In 2026 gaat dat 200.000 euro zijn en in 2027 ook. Daar hebben we graag een beetje uitleg bij voor wat het die subsidies dan gaan dienen. Ik zie dat er een container gaat geplaatst worden volgend jaar voor 180.000 euro en dat er voor 2027 een nieuwe keuken voorzien wordt voor de lokalen van SAIGO. Zijn er voor de rest nog andere investeringsplannen, want dat zijn het uiteindelijk. Dan een oud zeer, Mol in Seine, Spiegel van de Plas gaat dat heten. De kostprijs daarvan, een heel project, is, als ik goed gelezen heb, 600.000 euro. De opbrengst daarvan gaat is 450.000 euro geschat. Ik zie dan dat Molfeest, dat terug gaat doorgaan vanaf dit jaar, of vanaf volgend jaar, dat er 85.000 euro voor gebudgeteerd wordt. Ik heb het ooit nog gevraagd en ik wil dat nog eens herhalen. We weten goed dat de Mol in Seine, dat is natuurlijk een schitterend project. Maar dat kost veel geld. En dat kost ook veel geld aan de mensen die willen gaan zien. En Mol in Seine is op zich een heel gemeenschapsbevorderende activiteit. Er komen echt bijna alle molenaars naartoe en een heel groot deel neemt ook deel aan die projecten. Maar de kostprijs is heel hoog. Ik zie wat dat vorig jaar in Dessel gekost heeft, 27 euro voor een ticket. Dat is voor een gezin met een beperkt budget heel veel. Ik wil dus ook nog maar eens voorstellen om bijvoorbeeld Molfeest betalend te maken, want uiteindelijk komt daar vooral fans van de muziekgroepen die op het rondplein spelen naar kijken en niet zozeer de molenaars. Logistiek gezien is het volgens mij ook niet zo moeilijk om het rondplein af te sluiten, want het rondplein heeft vier hoeken en je kunt dus moet het op vier plaatsen afsluiten en betalend maken om zo de prijs te verlichten van Mol in Seine. Dan 1172, belasting op de toeristische logies. Ik zie dat daar voor dit jaar 1,5 miljoen is ingeschreven en dan zakt dat vanaf volgend jaar naar 900.000 euro. Hoe is dat berekend of hoe komen ze daarbij? Dan 1181, de belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouw of bij verbouwingen. Daar wordt ook een belasting voor gerekend. Dit jaar was het 365.000. Volgend jaar is dat in één keer 55.000. Het jaar erop is in één keer terug 350.000. En het jaar daarop terug 60.000. Dus graag een verklaring bij die cijfers. En dan als laatste puntje. Ik zie dat bij 1333 en verder sprake is van de verkoop van de pastorij van Mulligen. Het oude BKO in Sluis. Het hoekhuis van de Rijks. De Citerivierstraat en de Markt 62. Dat is geraamd op 1.650.000. Maar ik zie ook een beetje verder in de documenten staan dat er geld wordt uitgetrokken om een visie op te maken over patrimonium en de bijhorende vastgoedstrategie. Is dat niet een beetje een verkeerde volgorde? Dan moet niet eerst die strategie bepaald worden en die visie worden vastgelegd voordat je op voorhand al gaat zeggen we gaan vijf delen uit het Molse patrimonium verkopen, nog voordat je de visie hebt opgesteld. Dat waren mijn vragen.
Goed, dank je Koen. De andere Koen dan?
Ja, voorzitter, dank u. Er zijn al heel veel vragen beantwoord. Ik wil er toch een viertal nog even aanstippen. Onder actie 1.1.3 staat na de riolleningswerken leggen we fietsinfrastructuur aan in Ezaert. Dan wil ik even nog eens ter herinnering brengen dat daar nog een fietspad ligt tussen de Oude Jager en de Ring. Dat eigenlijk een moordstrookje is en het fietspad naar Bel met de tractorpoort die nooit is verwezenlijkt. Onder actie 3.4.1... staat de duurzaamheidsraad buigt zich over advies voor het ontharden van enkele grotere verharde oppervlakten in het centrum. In het schepencollege van 10-10-2024 is er een onthardingslijst en een onthardingsproject voorgesteld. Zitten die daarbij in vervat? Dan heb ik investeringsproject 2025-113, fietspad Postel, Beilenburg Postel, met een bedrag van €2.405.000. Hoeveel is daar ten laste voor de gemeente en hoeveel betaalt AWV? En dan ten laatste, het investeringsproject 2025-22104. De volledige renovatie van het getouw wil ik toch nog wel eens even aanstippen dat dit een hallucinant bedrag is en dat we hier zeker in beknibbeld hadden op deze kostprijs. Dank u.
Goed, zijn er nog tussenkomsten? Is iedereen aan bod geweest? Oké, ik stel voor dat we misschien eerst de vakschevenen afgaan. Ik heb verschillende vragen voor vakschevenen ook gehoord en dat dan straks de burgemeester als laatste het woord neemt. Wendy, ik weet niet of dat er vragen voor u waren?
Koen, zoek ik. Kassa 3 voor Koen van Gombel.
De mens moet wakker blijven.
Koen gaat een vraag wat betreft de REMI, de referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Vorig jaar heeft de federale regering beslist dat OC&W's mee konden instappen in dat project voor REMI. Dat wil zeggen dat wij er ook subsidies voor gekregen hebben, verworven hebben. Met die subsidies konden wij de tool enerzijds aankopen, een tool die mee berekent in, voor welk bedrag mensen in aanmerking komen voor de REMI-steun. En anderzijds kregen wij inderdaad ook een stukje subsidie om die steunen te verlenen. In het verleden zaten die steunen vervat in ons steuntarief. Dus eigenlijk hebben we dat nu veranderd van steun, maar eigenlijk zullen we ook daarna die steunen blijven verlenen, mocht de federale regering geen goedkeuring geven om verder te gaan met de REMI-tool. Dus we zijn daar nog wachtende. De goedkeuring is er nog tot februari 2025 en hopelijk zal tegen dan de puzzel federaal gelegd zijn en gaan we meer te weten komen of dat OC&W's nog subsidies gaan verwerven, ja of nee, of dat we daar absoluut zelf moeten in voorzien om dat te begroten. We gaan sowieso blijven verder werken met de steunverlening. In het verleden zat dat vervat in de steun van het steuntarief. En nu is dat inderdaad een andere benaming geworden van REMI. Maar wij zullen inderdaad aanvullende steun blijven geven, ja.
Oké, dat was alles voor u, Wendy. Schepen de Groof.
Ja, ook Koen, denk ik. De sport- en speelterreintjes 2025-2026... Waarom staat er in 2025 geen budget in? Omdat wij nu net het participatieproject gestart zijn in Bosveld. Hè. 2 weken geleden denk ik dat we gestart zijn. Participatie met zowel de kinderen daar als met de ouders en de omwonenden. Want het zijn niet alleen ouders trouwens. Nu, wij proberen tegen de zomer altijd daar een definitief plan voor afgeklopt te hebben. En dan gaan we proberen die uitvoering te starten in het najaar. Hè, wanneer, want als er werken moet gebeuren die dat planten behelzen, dan is dat altijd beter om dat in het najaar te laten in het voorjaar te doen. Dus die grote facturen gaan er waarschijnlijk pas begin 2026 van komen. Dus dat is daar het gegeven. Molfeest, ja, dat staat op dit moment nog in de meerjarenplanning met inderdaad een dikke €80.000. Nu, we zijn wel aan het bekijken onder welke vorm dat we dat al dan niet nog laten doorgaan. Er zijn wel ideeën om daar wat andere concepten te gaan laten ondervallen. Maar dan hebben we natuurlijk nog wel altijd dat budget nodig. Dus dat staat daar nog zeker in. Belasting op frisse logies, dat is volgens mij eerder technisch, maar dat gaat te maken hebben met incohering, omdat wij dat belastingsreglement ook niet veranderen. Dus daar gaat normaal gezien elk jaar ongeveer hetzelfde bedrag moeten binnenkomen, tenzij dat we indexeren natuurlijk. Maar dat zal met de incohering te maken hebben, denk ik.
Oké.
Ik denk dat dat de 3 waren.
Schepen van jaren.
Ja, dank u voor de vragen. Wat SAIGO betreft, wat dat daar in ieder geval gaat gebeuren, zijn inderdaad de containerklassen waarin zal geïnvesteerd worden, omdat we daar de bestaande containerklassen dienen vervangen te worden en uitgebreid, omdat onze capaciteit nog stijgt in aantal leerlingen. Wat we ook gaan doen is, en die prijs voor de containerklassen is €180.000 voor SAIGO. Wat er ook gaat gebeuren, en misschien weten jullie dat nog uit een vraag die hier ook al op de gemeenteraad gekomen is. We hebben dus in SAIGO type basisaanbod, maar ook type 2 leerlingen. Daar is een speciale speelplaats voor. We hebben daar een probleem van wateroverlast op de speelplaats. En voor volgend jaar is er een bedrag van €20.000 vrijgemaakt om studiekosten, om dat te onderzoeken. We dachten dat we het eenvoudig zouden kunnen doen. Daar is overleg geweest met de dienst onderwijs, de GroenDienst, dienst openbaar werken, om te kijken hoe dat we dat eventueel zelf zouden kunnen oplossen. Maar er is een probleem van wateroverlast. Dus daar hebben we ook een studiebureau opgezet om dat onmiddellijk ook degelijk en goed en duurzaam te kunnen doen. Ja, en dat Molinsijnen, wat daar kan over gezegd worden, ik weet niet goed wat de vraag is. Ik begrijp de vraag dat je zegt het moet toegankelijk zijn, en als je dan met verschillende leden van hetzelfde gezin naartoe gaat, is dat inderdaad een behoorlijk bedrag. Ik spreek mij niet uit over de vraag die je stelt van Molinsijnen betalend te maken. We denken wel dat we wat we gaan aanbieden voor Molinsijnen, dat dat wel een avondvullend programma zal zijn, wat zijn prijs meer dan waard is, maar je kan daarover discussiëren, is dat de prijs, mag dat zo'n hoog bedrag zijn. Maar we vinden dat dat wel kan. We gaan alles in het werk stellen om ook nog op andere manieren de kosten te drukken. En we zijn daar volop mee bezig. En jullie zullen ook op tijd en stond, dus dat is ook iets dat regelmatig terugkomt in EVA VZW Cultuurcentrum, ook hier op de gemeenteraad als het nodig is, zullen jullie ingelicht worden wat de stand van zaken is van Molinsijnen.
Oké, ik kijk even naar de andere zijden, collega's. Lief.
Ja, ook naar Koen. Hè. De eerste vraag. De toelage van kind en gezin, die daalt in 2026 en 2027 van nu nog rond de 920.000. Geschat voor volgend jaar 945.000. Dat is omdat vanaf 1 januari 2026 BOA in zijn voer gaat gaan. En BOA is buitenschoolse opvang en activiteiten. En tot nu toe ontvingen wij per kind plaats, en wij hebben 9 buitenschoolse kinderopvangen, een subsidie. En dus we zijn tot nu toe een goede leerling van de klas geweest. We hebben heel veel plaatsen in Mol, waardoor dat wij ook een hoog budget hadden voor kinderopvang te organiseren. Nu vanaf 2026 gaat er enkel nog kinderopvang zijn met een kleuterlabel. Dus ook de kleuters gaan voorrang krijgen. En de bedoeling is dat de lagere schoolkinderen, dat er activiteiten voor gaan georganiseerd worden. Zowel op de scholen als op de buitenschoolse kinderopvang in de dorpskern. Liefst zo weinig mogelijk bussen, want dat kost ook heel veel geld. Maar het goede nieuws, we hebben het ingeschreven aan €645.000, zoals het ook gepland, tot nu de nieuwe regering gevormd is. En we gaan wel waarschijnlijk een beetje bijkrijgen. Maar het juiste bedrag is nog niet gekend, maar er is wel extra, dacht ik, €40 miljoen voor voorzien voor de BOA, omdat van alle gemeentes dezelfde bezorgdheden kwamen. Dus we gaan meer moeten doen, want de bedoeling is dat we elk kind een aanbod gaan geven met minder middelen, maar niet evident. Hè? De tweede vraag was in verband met de puntje 587 rond kwetsbare jongeren in de scholen. Dat is het MAX-traject. Dat is een traject dat wij opgestart zijn deze legislatuur. Dus de eerste keer was in 2020. En we hebben daar €0,50 per leerling voor voorzien in Mol om met projecten gelijke onderwijskansen voor leerlingen in armoede te geven. En dat kan zowel gericht zijn op de ouders als een solidariteitsfonds. Dat kan nu dit jaar, was daar rond huiswerkbegeleiding. De scholen die een nieuw innovatief project doen. En nu hebben we dat een jaar overgeslagen, omdat we merken dat de scholen heel veel taken krijgen en dat ze zelf ook eigenlijk een stuk vragende partij zijn om de 2 jaar dat te doen. We hebben het, dit is mee voorzien nog in de volgende jaren, maar we zullen dat ook nu moeten bekijken volgend jaar in de meerjarenplanning.
Oké. Schiplooi.
Wat betreft het slip en de vervuilde grond, dat gaat over een berg vervuilde grond op de stapelplaats, de gemeentelijke stapelplaats, waar dat wij door werklieden uitvoeren in bermen en op openbaar domein voeren wij grond af. Omdat die naast wegen is ligt, is die de facto vervuild. Die is daar een hele tijd gebufferd geweest en die berg ligt daar. Maar uiteindelijk vinden wij het een heel slecht idee om daar een berg vervuilde grond te laten liggen. En dus zouden we die graag willen uiteraard stalen nemen en ook dan gepast afvoeren en wegdoen. Zodat we in de toekomst niet meer zo'n grote hoeveelheid eigenlijk vervuilde grond opslagen. Het zal altijd een klein beetje zijn, want natuurlijk je moet die werken blijven uitvoeren en je kunt dat niet rechtstreeks afvoeren. Dus je moet dat eerst altijd een beetje bufferen en ook een voldoende groot volume laten worden voordat je dat kunt afvoeren. Maar dat is de reden waarom dat, dus dat bedrag voorzien is. En door het feit dat dat verontreinigde grond is en dat dus ook niet zomaar naar een grondverwerkingsbedrijf kan gaan, maar naar heel gespecialiseerde dingen moet gaan, is dat bedrag ook hoog. Dus dat is het antwoord daarop. Wat betreft ontharding, klopt het dat de Duurzaamheidsraad inderdaad zich gebogen heeft over een aantal voorstellen tot ontharding, zowel in het centrum als in de gehuchten. Daar is er zijn een aantal voorstellen gedaan, die zijn opgeleist geweest. En die zijn ook nadien dan intern met de bevoegde diensten teruggekoppeld en geëvalueerd op basis van hun haalbaarheid. En dan is er op het Schepencollege op basis van dus het voorstel en de adviezen van de diensten is er dan een keuze gemaakt om een aantal ontharningen te doen. Niet in het centrum, maar vooral in de gehuchten. En ook eigenlijk op plekken die we kunnen uitvoeren met onze eigen uitvoeringsdienst. Op die manier valt het ook makkelijker in te plannen. Kunnen we dat in eigen beheer doen. En kunnen we dat ook doen op momenten waarop dat dan heel goed past voor onze diensten om die dingen uit te voeren en te ontharden en eigenlijk te vergroenen. Waarom niet in het centrum? Omdat gebleken is bij de voorstellen in het centrum is die complexiteit een heel pak hoger. Omdat je daar met veel meer functies zit, met veel meer zaken die komen spelen, meer dingen die erbij betrokken zijn. En daarom hebben we wel gekozen om met ons eigen dienst al een eerste start te maken. En aan de meer complexere dingen zullen altijd in het kader van grotere ingrepen moeten bekeken worden. Maar dus die zijn zeker niet afgeserveerd, maar die zijn op dit moment niet geselecteerd.
Schepen vrij.
Ik denk niet dat er vragen waren waar ik moest of kon op antwoorden.
Heb er graag één?
Nee. Zal er nog genoeg
komen? Dan is het woord aan de burgemeester.
Ja. Ik ga misschien eerst ook een aantal dingen die ik geprobeerd heb van openbare werken, mobiliteit, ook de onthoudingen. De vraag van Koen voor een stukje was van, ja, waarom staat er al een 26-27 Kapellestraat in? Uiteraard voor alle duidelijkheid, als we daar al Kapellestraat schrijven, ik denk dat we sowieso het participatietraject voor Oost opgestart zijn. Dat daar natuurlijk dat ook een heel belangrijk project is, maar ik denk dat er altijd gezegd is, stap 1 is daar wel zorgen dat de Kapellestraat ja, grondig ja, heraangelegd gaat worden, want er is best heel wat werk nodig, denk ik, nieuwe riolering, zoveel mogelijk waar het kan, vrijliggende fietspaden, zeker op grote stukken en zo. En eigenlijk zegt men ook van, eerst moet dat klaar zijn, vooraleer dat je natuurlijk op andere cruciale punten serieus kunt gaan werken, want een overdruk op de Kapellestraat stoppen, terwijl die nog niet aangepast is, dat was een stuk in het verhaal van Spoor Oost. Dus ik ga ervan uit dat volgend jaar, bij het tot stand komen van het meerjarenplan, dat uiteraard ook moet gekeken worden hoe prioritair het verhaal van Spoor Oost is. Ik heb daar buikgevoel van dat volgens mij zeer hoog gaat scoren, omdat het toch wel ja, al belangrijke mobiliteitsengels die er al lang zijn, er misschien toch voor een groot stuk kunnen gaan uithalen. Maar bij wijze van spreken zou dan volgend jaar dan moeten gepland worden, wat ook in 26, wat ook in 27, wat ook in 28. En dat is niet een verhaal van een Kapellestraat alleen, maar ook een heraanleg dan eventueel van het kruispunt Rozenberg, Gompel. En dat is ook de enkel richting maken van de Leenhofstraat, dat misschien niet zoveel moet kosten, moesten we dat project gaan uitvoeren. Dus als we dat project helemaal uitvoeren, gaan er nog andere budgetten gaan bijkomen. Maar dat is net denk ik de bedoeling van volgend jaar om dat te doen. Ik denk wel dat het een absolute duidelijke intentie van het bestuur is om de Kapellestraat te gaan renoveren. Die is natuurlijk voor alle duidelijkheid al eerder uitgesproken geweest. Er waren ook heel veel werken die op elkaar willen laten volgen. Je kunt moeilijk en Sint-Afloniaalaan en Kapellestraat helemaal tegelijk doen. Dus daarom zijn die middelen blijven staan. Ik ben ervan overtuigd dat die ook goed besteed gaan worden, maar er zal dus nog vervolgbudgetten op moeten gaan komen. En als je natuurlijk voor die budgetten kiest binnen enkele jaren, kies je niet voor andere dingen en dat is beleidsvoeren natuurlijk. Dus je gaat daar keuzes in moeten maken. En dat is natuurlijk denk ik de bedoeling van het planjaar, om dat al dan niet te doen. Wat ook nog een vraag was, denk ik, vond ik ook wel een goede vraag richting patrimonium. Zijn er inderdaad ook al bezig met een studie van waar hebben wij overal patrimonium? De raad is als een dienst, en vanuit welke insteek, welke optiek, hoe oud zijn die gebouwen, hoe duurzaam, hoe multifunctioneel, goede ligging, minder goede ligging. Al die zaken is men eigenlijk een soort vastgoedstrategie aan het ontwikkelen. Ik volg wel de analyse natuurlijk, dat je niet zomaar dingen moet gaan verkopen. En men is daar nu al, men was er al mee opgestart. Begin volgend jaar gaan we daar verder mee. Ik denk dat het ook een taak voor het planjaar is. Dus ik denk dat altijd wel omzichtig moeten zijn om iets te gaan verkopen als nadien 3 maanden later zo'n studie zou zeggen dat dat nu de beste grondpositie is die dat je hebt. Dus ik denk dat dat wel wat samen moet lopen. Dat lijkt me logisch. Maar ik denk ook dat dat in timing perfect kan. Dat ambitie is om daar begin volgend jaar ook al werk van te maken. En van een aantal projecten zal het misschien ook helemaal duidelijk zijn dat die in die vastgoedstrategie geen rol kunnen spelen. Maar ik snap wel heel goed dat je zegt van, ja, bezint toch voordat je het zomaar blindelings doet. Het moet passen in dat verhaal. Dat lijkt me op zich wel logisch en moet daar denk ik ook wel aan afgetoetst gaan worden. Ja, heel wat opgeschreven, maar natuurlijk ook heel wat collega's al een aantal dingen geantwoord. Ja, ik denk bij Molens Zijn heeft dat eigenlijk ook al aangehaald. We hebben zeker bijvoorbeeld ambitie in Leopoldsburg, en andere plaatsen zijn er ook. We hopen dat daar al net een prijszetting al wat onder te kunnen zetten. We trachten dat te doen. Gelukkig hebben we ook die een uitpas, maar goed, ik begrijp ook dat er sommige mensen daar weer juist buiten vallen. Dus ik snap op zich wel uw opmerking. Maar we trachten echt wel voor, ja, een spektakel dat echt wel een heel mooi verhaal is, om daar een zo betaalbaar mogelijke prijs voor te halen. Kost inderdaad meer dan 600.000 euro, dankzij ticketverkoop en andere inspanningen. Ja, denk ik dat we ervoor kunnen zorgen dat die kostprijs van 150.000 euro, die zeer aanzienlijk is, maar anderzijds wel een enorme investering in het gemeenschapsleven, in de cohesie van onze gemeente, en natuurlijk ook heel, heel waardevol is. Maar de beleidvoeren keuzes maken is, en dat al hetgeen, ja, alle projecten die op stapel liggen, dat die niet allemaal tegelijk kunnen uitgevoerd gaan worden. Ik denk dat de evidentie zelf zal zijn en het planjaar daarvoor gaat dienen. En daar steken we denk ik de hand uit naar één ieder, om dan ook de inbreng te doen met de financiële middelen de juiste keuze te maken. Ik ben er zelf van overtuigd dat we die belastingtarieven niet gaan moeten verhogen, maar dat heeft inderdaad wel consequenties. Hè. Je kunt maar de euro's uitgeven die je hebt. Schulden voor het investeren, dat kan, maar er zijn natuurlijk veiligheidsmechanismen die Vlaanderen inbouwt. Ja, je moet die uiteraard goed, ja, je moet altijd heel goed kunnen zorgen dat je altijd heel goed gaat kunnen blijven betalen. Het zijn denk ik allemaal oefeningen waar ook de financieel directeur en binnenkort ook de nieuwe algemeen directeur, denk ik, uiteraard ook mee hun schouders onder gaan zetten. Ik heb ook al met de nieuwe algemeen directeur het eerste gesprek gehad en natuurlijk zo de consultancy uitgaven kosten. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook bij hem een van de prioriteiten gaat zijn om te kijken hoe kun je dat voor een stukje, ja, toch uw aanwervingsbeleid, op welke manier kun je dat doen om ervoor te zorgen dat dat toch een stuk kan minderen. Als je consultancy nodig hebt voor echt specifieke dingen die je niet in huis hebt, dat is geen probleem. Maar het jammer is dat je voor een aantal hoogopgeleide functies, omdat je ze niet ingevuld krijgt, consultancy moet gaan inzetten. En dat is nooit de basisbedoeling wat consultancy is. Maar anderzijds zijn er wel diensten met medewerkers, met projecten die aan het lopen zijn. En ja, zijn de diensten natuurlijk ook wel vragende partij om ondersteund te worden. Maar dat we daar absoluut moeten trachten om daar dat op termijn te laten verlagen. En liefst zo snel mogelijk. En ik ben er 100% zeker van dat we een nieuwe algemeen directeur, en trouwens in de huidige algemeen directeur ook, maar ook in de nieuwe algemeen directeur, dat we daar denk ik ook wel bondgenoten in hebben, die eigenlijk verantwoordelijk ook een stukje voor het personeel zelf, dat ten volle ook wel geloven in de kennis en de kunde van het eigen personeel, maar je moet natuurlijk aangeworven kunnen krijgen met examens. Voor de rest wil ik dat heel wat van mijn collega's een aantal dingen beantwoord hebben. Ik denk parkeerplaatsen van nieuwbouw, dat misschien ook een stukje te maken heeft. Je hebt een aantal fases, het keer aan te zullen van Cores. Daar zit mogelijk ook een vergoeding tegenover. En dat is om de zoveel jaren is dat met een aantal. We hebben daar ooit een som bepaald gehad. Ik denk dat die ook daarin geboekt gaat worden. Dat financieel directeur, maar dat lijkt mij daar die jaren, wat hier al in de gemeenteraad in het verleden geweest is. Ja, weet ik niet of ik nog zelf dingen gemist heb.
Zijn alle vragen beantwoord? Ik zie Koen nog teken doen. Ik heb nog twee vragen die ik nog mis. Dat is het fietspad van Postel.
Ja, dat kan ik beantwoorden. En
ook of dat nog in het achterhoofd wordt gehouden in verband met het fietspad van Ezaert en de tractorsluis.
Ja, dat zijn een aantal dingen, denk ik. Het fietspad Postel is, denk ik, een soort module 13 of zo. Dat is in ieder geval iets waar dat de gemeente, van het moment dat de grondverwervingen compleet zouden zijn, ja, moet gaan trachten om mijn studiebureau aangesteld dat aan te leggen. Daar staat wel een 1-op-1 of een 100% subsidie van Vlaanderen tegenover. Dus budgetair is dat op zich neutraal, maar we nemen het inderdaad al heel veel jaren, denk ik, al heel veel jaren eigenlijk mee. En het zou heel fijn zijn, ja, dat we op een gegeven moment dat vrijliggend fietspad daar kunnen gaan realiseren. Dus het gaat er natuurlijk voor zorgen dat als de diensten daar tijd en energie moeten insteken, maar de echte financiering ervan is op zich wel door de Vlaamse overheid gedekt. Het andere verhaal van aan Vlaanderen hebben we ook al gevraagd om het fietspad in Ezaert bij te leggen. Dat is denk ik geen evidentie, want ja, anders was het natuurlijk al de vorige jaren gelukt geweest. Nu, ten volgend jaar, al die projecten die moeten naast elkaar staan en je moet daar keuzes gaan maken en dat je ze zelf moet gaan financieren, moet je zien dat je ook de centen hebt om het te doen met de prioriteitsstelling van waar willen we naartoe, waar heeft de molenaar het allermeeste belang mee, strategische goede keuzes maken. Stel dat het dat fietspad zou worden, goed, ja, die euro's die je eventueel daaraan gaat besteden, want als Vlaanderen het echt niet wilt en je wilt het ook doen, zodat je het zelf moet betalen, kun je natuurlijk iets anders niet mee doen, maar dat is inderdaad beleid voeren, dat is keuzes maken. En laten we hopen dat we natuurlijk ook een legislatuur tegemoet gaan waar de externe factoren toch ietsje minder impact gaat hebben dan in de huidige. En dat als je een meerjarenplan opstelt in het jaar 2025, dat je vanaf 627 ook vol die uitvoering kunt gaan trachten te doen.
Oké. Okay. De andere Koen? Als ik nog één ding mag zeggen, burgemeester. Ik versta dat het lang kan duren voor dat fietspad aan te leggen. Maar langs de andere kant meen ik ook, als er veel fietsveilige oplossingen komen in Mol, dat dat zeker moet meegenomen worden in gedachten.
Maar ik denk dat de fiets ook vorige meerjarenplan, denk ik ook dat zowel de molenaars, denk ik, als de meeste politieke partijen ook in hun brochures, mij lijkt dat zijn zeer belangrijke investeringen, maar we hebben ze niet allemaal in eigen hand. Hè. Straks komt het verhaal van Heipad, denk ik, nog een toevoegende agenda. Ja goed, daar hebben we al hemel en aarde bewogen om dat proberen laten aan te leggen. Hè. Dus de mindset is er uiteraard wel, maar je hebt ook niet alles alleen voor het zeggen. En moet je altijd kijken van, nooit opgeven denk ik, en hoe krijgen belangrijke zaken toch gerealiseerd.
Ja. Oké, Koen van Rompel.
Ja, kort nog, voorzitter, als het mag, heel even over Mol en Seine. Ja, dat een goed project is, waar dat is denk ik iedereen over eens. We zijn ook grote voorstander van natuurlijk. Maar waar het mee om gaat, hè, want dat is een beetje rond de pot gedraaid, vind ik. Ik hoor de schepen zeggen, het is een prijs zeker waard ook. En zo. Dat zal absoluut zo zijn. Hè. Maar een BMW is waarschijnlijk ook zijn geld waard, maar daarom niet betaalbaar voor iedereen. Hè. En daar gaat het over. Ik heb gelezen in de krant dat de nieuwe legislatuur als prioriteit heeft armoedebestrijding. Als een van de prioriteiten. Dan vind ik in dit geval, dat Molfeest, een project waar eigenlijk elke molenaar ofwel moet aan deelnemen, ofwel het moet kunnen zien, dat je er moet voor zorgen dat uw burgers het ook allemaal kunnen zien. En een ticket 25 euro kost, is dat gewoon te duur. En dan denk ik ook dat je prioriteiten mocht afvragen, van, is het belangrijk dat we 20 miljoen investeren in het getouw? Is het belangrijk dat we 10 miljoen investeren in Sportje Donk? Is het belangrijk dat we 4 miljoen investeren in een nieuw jeugdhuis? Of is het belangrijk dat we elke molenaar kunnen laten gaan naar Molfeest? Ja. Ik denk dat er mag over nagedacht worden.
Ja. We gaan dat zeker doen. Natuurlijk in algemene uitpak, je hebt dat net vermeld, maar op zich wel fundamenteel belangrijk. Ik bedoel, iedere week is er wel in Mol ergens één of meerdere activiteiten te doen die voor mensen die op zich moeilijkheden hebben, op zich ook heel belangrijk kan zijn om daaraan deel te nemen, om te kunnen participeren. We hebben uiteraard een uitpas waar je aan 1/5 van het bedrag voor 5 euro daar naartoe kunt. Meer dan 3.000-4.000 molenaars vallen daaronder. Dat is natuurlijk, denk ik, het eerste antwoord op uw vraag. Is zorgen dat de mensen die het meest kwetsbare zijn, dat die gewoon aan serieus verlaagde tarieven daaraan kunnen gaan deelnemen. Of dan het hoofdtarief nog 3 of 4 of 5 euro te duur is of niet, maar het is heel belangrijk en dat we er ook voor zorgen dat die mensen, het zijn er veel, dat die ook tot een recht komen en dat systeem ook gebruiken. En het is wel aan het groeien en het is wat ingeburgerd aan het geraken, maar daar is natuurlijk ook nog wel, dat ligt nog een hele weg denk ik om af te leggen, maar daar zijn we nodige stappen aan het zetten. Maar dat is eigenlijk wel de foe van alles, want voor één iemand is molensijnen het belangrijkste en een andere gaat heel graag naar het toneel in zijn eigen lokaal gehucht kijken. En een andere is nog in iets anders meer geïnteresseerd. Ik denk vooral dat we moeten trachten de drempels, en dat is niet alleen financieel, er zijn nog vele andere drempels. Mensen moeten zich er ook thuis voelen. Allee, je hebt heel veel drempels die we moeten aanpakken, maar laat me zeggen dat een uitpas, of vroeger onze vrije tijdcheck, toch al een van de, ja, van de belangrijke dingen is, om toch wel aan een grote groep al die mogelijkheid te bieden. Maar je hebt altijd mensen die daar juist, allee, je hebt die er weer juist niet onder vallen en zo, maar de grootste groep op zich, ook van personen, ja, met mijn uitkeringen, die met minimum en zo, die vallen uiteraard wel. Ik denk dat iedereen met verhoogde tegemoetkoming, denk ik, wat er heel veel allemaal zijn, die vallen wel uit een uitpas. Dat zou ik toch wel graag willen benadrukken. En dat is natuurlijk een regulier systeem waar we ook heel veel centen in investeren. Ik denk bijna 150.000 euro per jaar. Dat is bijna de molensijnen elk jaar dat we doen voor die uitpas, om dat ook mogelijk te maken. Dus bij wijze van spreken doen we elk jaar al budget van de molensijnen om iedereen ervoor te zorgen dat mensen aan de betaalbaar dingen kunnen gaan participeren. En om de 6 jaar kiezen we ervoor om nog een heel groot verbindend project. En dat we dat jaar de middelen voor de uitpas misschien nog wat moeten verhogen, omdat er meer gebruik van gemaakt gaat worden. Ik zou het heel graag hebben.
Oké, goed. Ja, oké, ik denk die uitpas dat inderdaad een goede zaak is. Alleen als kanttekening, jammer dat het iets beperkender is dan de vroegere vrije tijdcheck. Nog een andere vraag die mij nog niet echt helemaal duidelijk was. Schepen Valgouwen over de werkingssubsidies voor SAIGO. Ik heb het even gescheld over wateroverlast en zo, en dat gaat opgelost worden. Maar ik denk dat de noden bij SAIGO veel groter zijn dan water op de speelplaatsen. En ik had het ook over een werkingssubsidie die we gaan krijgen van 200.000 euro in 26 en nog eens 206.000 euro. In 2027. En daar was mijn vraag ook, wat gaat er mee gebeuren? De noden zijn daar hoog, dat weet jij waarschijnlijk beter dan ik, maar staan daar plannen op stapel om daar iets aan die school te doen, behalve die containerklasse?
Ja, ik denk dat u bedoelt lijn, ik ga eens eventjes kijken.
763.
788 is Gibo, 763, maar dat... Nee.
Werkingssubsidie SAIGO 763, we richten kwalitatief gemeentelijk onderwijs in. 200.000 euro in 26,
ja, 206. Wat ik weet van 5206, 5206, ja, misschien...
Ja, ik kan wel... Antwoorden, we hebben net iets verder gezocht, we ontvangen een werkingstoelage voor de school SAIGO en werkingssubsidie SAIGO waren vroeger 2 aparte sleutels. Van die 2 sleutels moest er 1 sleutel overblijven en eigenlijk zie je in 2024 was dat 225.000 euro, komt er 26 bij, dus wordt 251, in 25 ook 251, meerjarenplan 6. 26 en 27, 258 en 266.000. En dan in een tweede post is daar nog een deel ook bij opgenomen geweest. En het is maar die ene post. Dus er zijn budgetten samengezet, maar er is ook een deelbudget niet geschrapt. Dus dat moet aangepast worden. Het is niet dat we daar minder of veel meer gaan doen. Daar zitten eigenlijk gewoon de reguliere ontvangsten die we van de hogere overheid hebben. Iets meer dan 200.000 euro, waar we van 2 lijnen naar 1 lijn gegaan zijn, maar er toch nog enkele bedragen in 26 en 27 blijven staan zijn. In 25 en 24 staan het juist. Dus daar zit een materiële misslag die jij goed opgemerkt hebt.
Ja, en dan mijn algemene vraag daarover is, zijn er voor die school nog andere plannen, investeringsplannen of niet? De keuken, er gaan een nieuwe keuken komen, lees ik in 2027. Maar zijn er voor de rest nog plannen om aan die school iets te doen? Ik hoor van alle kanten dat er grote noden zijn aan extra klassen en zo, aan renovatie van schoollokalen, aan sport en zo. Gebeurt er ook effectief? Ja. Staat er iets op de rol of niet?
Ja, het is wel zo dat we, dat is in ieder geval mijn visie en ik denk, ik hoop dat de plannen moeten nog gemaakt worden. We hebben een planningsjaar nu, 2025. Het zou goed zijn dat we een masterplan opmaken voor de hele site van de Gelbergen. Want er is heel wat infrastructuur die nog dateert van de jaren 70, heel wat schoolgebouwen. We hebben daar ook niet voldoende infrastructuur om aan sportonderwijs te doen. Dus daar staat zeker nog een en ander mogelijk op stapel, maar dat staat hier nog niet in de meerjarenplannen aangeduid.
Ja, maar dat masterplan staat wel op stapel, daar gaat aan gewerkt worden.
Nee, ik zeg, het zou goed zijn, hè, we gaan in 2025 is het planningsjaar. We kunnen niet vooruit lopen. Ik heb nog gehoord hier op de gemeenteraad dat we dat best niet doen. Hè. Vooruitlopen op een volgende legislatuur. We gaan dat ook niet doen nu, we doen dat niet vandaag. Wat we hier vragen is van deze cijfers goed te keuren. In 2025 zou het goed zijn van mee te nemen in de meerjarenplanning om een globaal beeld te hebben op de site van Gelbergen. Wat hebben we daar nodig? Bijvoorbeeld qua sportinfrastructuur. Wat moet er vernieuwd worden aan schoolinfrastructuur als je zit met oude gebouwen die niet meer duurzaam zijn, niet energiezuinig. Voor dat type onderwijs. Dus ik denk wel dat dat mogelijk gaat op stapel staan na 2025, maar dat gaan we hier niet terugvinden, hier in de cijfers. Maar ik hoor het u graag zeggen dat daar nog zal moeten geïnvesteerd worden, want ik geloof daar ook wel in.
Ja, ik vind het eigenlijk eerlijk gezegd heel vrijblijvend allemaal. We zouden
maar
beter,
ik kan voor 2026 en 2027 nog geen zekerheid geven. Hè?
Nee, maar jij zet toch schepen van onderwijs? Al 6 jaar lang, staat er dan iets op het plan? Heb je dan iets zoiets van, ik wil absoluut dat die school wordt aangepakt, want die is een beetje achtergesteld tegenover de rest?
Dat zou ik heel graag hebben, maar ik ben schepen van onderwijs in een college en ik denk dat we dat gezamenlijk moeten beslissen en hier ook een goedkeuring moeten krijgen van de gemeenteraad als we plannen hebben in die richting. Dat denk ik dat het zo hoort. En ik ben hier ook geen schepen van patrimonium, maar...
Ja, ik wil daar, als dat naar mijn doelen, wil ik ook wel op antwoorden. Hè. We hebben ten eerste, de nieuwbouw van Saigo is ook nog niet zo heel veel jaren geleden, dat is een investering geweest. Er zijn deelprojecten, heel wat projecten al, die daar op zich plaatsgevonden hebben. Iedereen weet op zich ook in onderwijs, dat je daar heel grote projecten gaat doen, ja, je kunt het toch niet aan de Molse burger... Allee, je moet toch zorgen dat je dan ook de cofinanciering van Vlaanderen, die 60% of 70% is, dat je die ook hebt. Hè. Je kunt daar volgend jaar iets gaan bouwen, maar dan kan iets van 10 miljoen euro bijvoorbeeld u 10 miljoen kosten en geen 3 of 4 miljoen euro. Dus als het voor het grote masterplan is, voor hele grote bouwprojecten, is het denk ik altijd al de traditie in de gemeente Mol geweest dat we bij het onderwijs ervoor zorgen dat je daar subsidieprojecten die door Aegon goedgekeurd zijn van gaat maken. We hebben voor de sporthal hebben een aanvraag ingediend, die is niet weerhouden. Nog niet door Vlaanderen, we gaan die opnieuw gaan indienen. Dus we zijn met projecten bezig, wat op zich heel belangrijk is. We doen daar investeringen en dat gaan we blijven doen. En we hopen uiteraard, gelet op de extra nood die in het buitengewoon onderwijs er zijn, dat we daar ook van de hogere overheid in gesteund worden. Dat die subsidies vrijgemaakt worden, dat die sneller gaan vrijgemaakt worden. Want je hebt natuurlijk subsidies nodig om grote projecten te doen. Maar het is juist het meerjarenplan van 25 is om dan nu, dat is niet juist de bedoeling van volgend jaar, om die keuzes te gaan maken. Er wordt gezegd dat we misschien al te veel willen doen. Maar ik denk dat je al die projecten, je moet die naast elkaar gaan zetten, ook kijken vanaf wanneer kunnen we subsidie halen. Je moet altijd maximaal inzetten, denk ik, op projecten die ook subsidie meebrengen. Maar goed, dat is echt de oefening van volgend jaar. Je moet daar niet op vooruit lopen, denk ik, dat we alles naast elkaar moeten gaan zetten. En een euro kunnen maar één keer uitgeven, dat heb ik ook begrepen. En dat is uiteraard zo.
Goed, zijn ermee alle vragen beantwoord, Koen?
Nog één opmerking en één vraag, voorzitter, als ik mag. Ik zal het kort houden. De burgemeester over het opmaken van die visie over het patrimonium en die vastgoedstrategie daarbij en zo. Ik blijf het toch een hele rare vinden dat... Je kunt toch niet in uw cijfers schrijven, we gaan 1,6 miljoen ontvangen van verkoop van 5 delen patrimonium, om dan het jaar nadien te gaan zeggen, nu gaan we een visie schrijven, een soort vastgoedvisie over wat gaat er gebeuren met het pad. Dat is toch de omgekeerde wereld?
Ja, ik denk dat je, de toelichting zou eens moeten komen van, vastgoedstrategie gaat zich vooral ook spitsen op natuurlijk de hele grote gebouwen met heel veel dienstverleningen. We hebben 160, 170 gebouwen. Er zijn echt een aantal stand-alone gebouwen waar al jaren geleden ook al van beslist is, waar geen enkel een andere link met iets is, dat al jaren leeg staat, waar ook geen ambitie ligt om daar iets te doen.
En een aantal van die dingen is de vorige keer ook al mee goedgekeurd gestaan in de gemeenteraad om verkocht te worden. Hè. Dat zijn allemaal geen nieuwe dingen. Het kan perfect zijn dat daar geïsoleerde zaken gewoon heel duidelijk zijn. Of dat je vastgoedstrategie nu al een stukje, ja, die maken een soort lenkings op, zeggen van ja, dat is eigenlijk patrimonium waar de gemeente, ja, veel meer kosten dan baten bij heeft. En als we natuurlijk, ik hoor het allemaal, elke euro goed moeten besteden, dat dat niet de plaats is om dat te doen. Dus het een sluit zeker niet het ander uit. En uiteraard zitten ook al die locaties, die zitten bij in die studie die al in opmaak is, want die zijn verschillende fases. Dat spreekt in zijn eigen absoluut denk ik niet tegen. Een aantal van die zaken staan al zeer lang om vermarkt te worden. Moet je daar inderdaad werk van maken. Dat klopt, want ja, als iets leeg staat, ja, daar zijn we uiteraard ook niet veel mee. Als het niet heel strategisch is, dat is iets anders. Maar die afweging kan door de dienst ook al wel voor een stuk zelf gemaakt worden. Dus ook wel op aangeven van een dienst patrimonium, dat daar een aantal zaken in opgenomen zijn. Niet politiek gezegd, gaan we eens een half miljoen of een miljoen euro zoeken. Nee, het is gewoon een dienst zelf die zegt van, dat patrimonium zien wij vanuit een dienst patrimonium niet meer dienstig voor de gemeenschap.
Oké, goed, voldoende.
Zeg, is natuurlijk niet omdat leeg staat dat niet meer nuttig is, kan een invulling krijgen. Ja, op één vraag was niet beantwoord, was over die verleiding, over de... Ja. Over de...
Daar heb ik ook bekeken gehad. En ze hebben blijkbaar alles van elektriciteit, zo in 26 en 27 gewoon, al de nutsvoorzieningen heeft men met 2-3% doorgetrokken. En als ik de analyse maak van die post, zit daar een fout in, want we verleiden inderdaad en die post zal zakken. Dus je post moet niet licht stijgen, die moet op zich zakken, omdat we elk jaar meer, ik denk dat we bijna aan het verleidingscijfer van 50% ongeveer aan het zitten zijn, en dat is toch voorbij de 30-40%, denk ik, we zijn daar aan het stijgen. Dus elk jaar heb je minder kosten daarvan. Dus daar had men niet in 6 en 27 de automatische parameter op mogen zetten. Het is ambtelijk opgemaakt met een aantal parameters. En daar had je parameter dalend moeten zijn, omdat de verleiding ervoor zorgt dat we minder en minder moeten uitgeven voor de verlichting. Dus dat was wederom en waarvoor het alleen goed opgemaakt.
Oké. Okay. Zijn er nog vragen over de meerjarenplanning? Indien niet, met uw goedvinden ga ik dan even de gemeenteraad schorsen en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van maandag 25 november 2024 voor geopend verklaren. Hier hebben we 4 punten te bespreken op de agenda. De eerste punt betreft de notulen van de vorige vergadering. Is iedereen akkoord om die goed te keuren? Unaniem goedgekeurd. Punt 2 betreft dan de meerjaren. Plan 2020-2025, aanpassing nummer 6. Zoals uitvoerig besproken, wordt er gevraagd aan de Raad om deze zesde aanpassing vast te stellen. Is iedereen akkoord met de vaststelling? Unaniem goedgekeurd. Stel voor dat we deze agenda even verder afwerken. Punt 3 betreft samenwerking woonboog. Goedkeuring, waarbij Woonboog momenteel nog 20 woningen in Egelsvenne heeft die leegstaan binnen een renovatieproject. De bewoners van deze woningen zijn definitief verhuisd naar een andere sociale woning. De renovatie zou nog 1 tot 2 jaar op zich laten wachten. Er vond een overleg plaats tussen Woonboog en OCMW Mol om de mogelijkheden te bespreken. Sinds kort is er een samenwerking tussen Woonboog en een leegstandsbeheerder. Deze leegstandsbeheerder huurt woningen die leegstaan, zorgt ervoor dat kleine renovatiewerken uitgevoerd worden, om deze dan tijdelijk te verhuren aan sociale partners of privéhuurders. Dit zou ons als lokaal bestuur de mogelijkheid geven om tot 20 woningen via de leegstandsbeheerder in te huren. Op 2 april 2024 vond er een overleg plaats tussen leegstandsbeheerder, medewerkers van de sociale dienst en de technische dienst en de huurprijs per gezinswoning. Van 2 à 3 slaapkamers zou tussen de 5 en de 700 euro bedragen. Deze huurprijs ligt lager dan de private huurmarkt, aangezien als basisprijs 80% van de marktconforme prijs wordt gehanteerd. De exacte prijs wordt berekend aan de hand van de grootte van de woning, de marktconforme prijs en de kosten die uitgevoerd moeten worden. Gezien de toenemende problematiek van dakloosheid en de hoge kosten die verbonden zijn aan de opvang in hotels, motels en vakantieparken,
Is bovenstaande werkwijze een meerwaarde, zowel voor woonboog als voor het lokaal bestuur? De opvang van daklozen in de doorgangswoning is in principe beperkt tot 3 maanden met mogelijkheid tot verlenging. Dit maakt ook dat de relatief korte huurperiode geen tegenindicatie is om deze samenwerking aan te gaan. En voorgesteld wordt om een samenwerking aan te gaan voor 5 woningen. De administratie heeft mij verzocht om tijdens de zitting nog expliciet toe te voegen dat jullie wellicht zullen opgemerkt hebben dat in de bijgevoegde bezetting ter bede de looptijd nog niet is ingevuld. We wensen jullie hierbij te informeren dat de looptijd afhangt van het desbetreffende pand. De vermoedelijke ingangsdatum zal telkens rond 1 januari 2025 zijn. En de einddata verschillen dan per woning. Ik heb hier een lijst met alle nummers. Sommige woningen loopt dat tot en met november 25. Andere tot januari 26, oktober 26, november 26 of tot en met mei 2028. En welke woningen het OCMW in verhuur kan en wil nemen, gaat nog besproken worden nadat er een rondgang heeft plaatsgevonden. En aan de raad wordt hierover goedkeuring gevraagd. Thomas.
Ja, ik denk dat dat inderdaad een goed initiatief is, omdat ik denk dat elke woning die ter beschikking gesteld kan worden, en zeker in deze maanden, belangrijk is. Ik vraag me wel af waarom dat het eigenlijk gezegd is van we gaan ons beperken tot 5 woningen. Aangezien dat in de tekst staat dat er 20 woningen ter beschikking zijn, kan dat eventueel nog uitgebreid worden, stel dat de rondgang zegt van er zijn meer woningen die wel voldoen om in korte verhuur te zetten. Omdat ik denk toch wel dat inderdaad, dat was ook al opgevallen aan de mensen uit de buurt daar ook, het renovatieproject is aangekondigd, hè, maar er zit nog geen schot in de zaak. Het zou jammer zijn mocht er dan mensen inderdaad tijdelijk op andere plaatsen moeten gehuisvest worden als die woningen vrij staan. Dus kan dat nog uitgebreid worden en waarom nu in eerste instantie de keuze om 5 woningen
op te nemen?
Dat kan zeker nog uitgebreid worden. In eerste instantie hebben wij gekozen om voor 5 woningen te gaan, om ook eens te kijken wat dat geeft om samen te werken met die leegstandsbeheerder. Dus vanuit het OCMW gaat het dan wel over specifiek daklozen die in die woningen komen. De bedoeling is, daarom dat we met die leegstandsbeheerder werken, dat daar wat een gemengd publiek komt. Dus we hebben ook wel specifiek gevraagd om in die andere woningen huurders die aan andere profielen voldoen om daar wat sociale mix in te krijgen. Dat is eigenlijk de reden waarom dat we nu maar met 5 starten.
Oké. Koen?
Oh ja, dank u. Lotte, ik lees dat er 2 à 3 slaapkamers veranderd zijn, maar er zijn toch ook mensen die alleen zijn. Is er daar een oplossing voor eventueel? Of iets, een woning met 1 slaapkamer bijvoorbeeld? Of is dat niet in de orde?
Dat weet ik eigenlijk niet juist welke types dat er vrijstaan. Ik weet dat er verschillende types zijn, maar we gaan daar wel gaan voor een optimale bezetting van die vormen van wonen die er zijn. Dus dat zou ik moeten navragen. Of dat er zijn met echt 1 slaapkamer, dat weet ik zo van buiten.
Dat schreef Soefers ook nog wens te antwoorden.
Ik zal even antwoorden, Koen. Inderdaad hebben wij goed gekeken wat de noden zijn. We gaan specifiek kiezen voor 3 slaapkamers met 3 woningen met 3 slaapkamers. Omdat we inderdaad ook wel merken dat er bij onze gezinnen ook wel wat mensen zijn die dakloos zijn. Dus meer en meer zien we dus inderdaad gezinnen die uit huis gezet worden. 1 woning met 2 slaapkamers en inderdaad ook 1 met 1. Waarom hebben wij niet verder daarin geoptimaliseerd met die woningen met 1 slaapkamer? Omdat wij zelf in ons eigen patrimonium in de Sint-Odradastraat hebben wij ook nog eigen patrimonium van de gemeente dat voor alleenstaande eigenlijk is. Dus wat dat betreft is dat momenteel zelf wel wat afgedekt. Maar zoals dat schepen Lotte daar straks heeft aangegeven, kunnen we nog kijken of dat we gradueel nog kunnen opschalen. Maar we gaan eerst kijken hoe dat het gaat gaan met die 5 woningen. We gaan kijken wat onze noden zijn, hoe de samenwerking is. En dan kunnen we eventueel nog mee opschalen, omdat we inderdaad nu momenteel zien dat er 20 woningen eventueel in aanmerking komen.
Oké, voldoende. Koen, zijn alle fracties akkoord met de goedkeuring van punt 3? Unaniem goedgekeurd. En tot slot hebben we punt 4. De warme maaltijden aan huis, goedkeuring van de tarieven vanaf 1 december 2024. In het verleden gunde het vastbureau de opdracht bereiding, verpakking en bedeling aan huis van warme maaltijden bestemd voor zorgbehoevende gebruikers. Die wonen in Mol, Balen, Meerhout, Ruivels en Geel aan de firma Veresto. Op vraag van Veresto keurde de raad in het verleden al een prijsherziening goed. Veresto heeft nu opnieuw een aanvraag tot prijsherziening ingediend volgens de bepalingen in het bestek waarbij zij de consumptieindex toepast. Aanvraag werd beoordeeld door de dienst aankoop en overheidsopdrachten samen met de intergemeentelijke aankoopdienst van het IOK en werd regelmatig bevonden. Vanaf 1 december wordt voorgesteld om volgende prijzen te hanteren, inclusief 6% btw voor een standaard maaltijd 9,65, voor een suggestiemaaltijd hetzelfde bedrag, voor extra soep 1,20 euro en voor de facturatie 2,34 euro. De dienst senioren behandelt nieuwe aanvragen en om deze administratieve kost van de dienst te compenseren rekent Veresto 0,54 euro per warme maaltijd en 0,05 euro per soep door aan de eindgebruiker. En Veresto stort dit bedrag door aan het gemeentebestuur. Aan de raad wordt goedkeuring van deze nieuwe tarieven gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. En wil ik graag de zitting van de gemeenteraad heropenen waar we toegekomen waren aan punt 2. Punt 2 als ook de volgende punten betreffen heel wat punten die betrekking hebben op de financiën van de gemeenten. Voor wat punt 2 betreft wordt er aan de raad gevraagd om twee zaken te doen. Voor eerst punt A, vaststelling van de aanpassing van het deel van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente. Dus dat deel gaan we vaststellen. En dan in een tweede beslissing gaan we goedkeuren de aanpassing van het deel van het meerjarenplan zoals dit daar straks werd vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Kunnen we die beide punten samen goedkeuren? Ik weet niet of dat er verschillende meningen zijn, dan ga ik laten stemmen. Als iedereen akkoord is, hoeven we niet te stemmen. Ik zie Thomas.
Ja,
stemmen? Ja, oké, goed. Dus ik neem aan dat we de beide mogen combineren. Als dat een probleem zou zijn, dan hoor je het wel tijdens de stemronde. Dus wie is akkoord met punt A en B?
Ja.
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 Ja. Dus bij meerderheid goedgekeurd. Punt 3 betreft de budgetten voor de kerkfabrieken voor 2025. In principe kan er geen afkeuring zijn als deze passen binnen de goedgekeurde meerjarenplannen. Dan neemt de gemeenteraad akte van de budgetten. Dit is het geval voor 6 van de 7 budgetten. Alleen voor de kerkfabriek van Rouw is het niet het geval en is een expliciete goedkeuring nodig van de gemeenteraad. Aan de gemeenteraad wordt dus gevraagd om de aanpassing van het meerjarenplan van de kerkfabriek Rouw om die goed te keuren en voor de rest om voor de overige 6 kerkfabrieken om daarvan akte te nemen. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 4 betreft de politie, begroting en dotatie, waarbij de begroting ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de politieraad voor de gemeente Mol, omvat een werkingstoelage van ongeveer 6,7 miljoen euro en een investeringstoelage van 367.600 euro. En deze cijfers zijn voorzien in de financiële nota. Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de begroting van de politiezone en goedkeuring te geven aan de dotatie. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dan hebben we een aantal belastingreglementen. In punt 5 gaan we het reglement op belastingen op masten en pylonen intrekken. Daarover wordt de goedkeuring gevraagd en dan in punt 6 gaan we een nieuwe tekst goedkeuren om juridisch-technische reden. We hebben dat trouwens ook al op de vorige gemeenteraad gehad voor een ander belastingreglement. En die aanpassing in gevolge een arrest van het Hof van Cassatie heeft ook impact op een aantal belastingreglementen die we vandaag ter stemming voorleggen. Dus iedereen akkoord met de intrekking in punt 5? Unaniem goedgekeurd. Akkoord met de goedkeuring in punt 6?
Ja, voorzitter.
Ja?
Wij hebben eigenlijk in het verleden ons bezwaar al tegen dat belastingsreglement gemaakt binnen deze raad. En we gaan vandaag ons onthouden.
Maar alleen in punt 6 dan, neem ik aan. Ja. Dus onthouding van de promol-fractie in punt 6. Nemo. Vooruit. Onthouding. Voor de rest is iedereen akkoord, denk ik. Dus dat is punt 6. In punt 7 doen we hetzelfde voor de belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimte van commerciële vestigingen in het kernwinkelgebied. Dezelfde aanpassing in gevolge het vermelde arrest. Iedereen akkoord?
Ja, wij gaan als Promol-fractie daar ook ons onthouden.
Onthouding voor Promol. Andere fracties akkoord? Andere fracties akkoord? Punt 8 doen we hetzelfde voor de belasting op aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 9 doen we betreft de belasting op de afgifte van administratieve stukken, waarbij de vreemdelingenkaart voor kinderen onder de 12 jaar wordt vervangen door een elektronische vreemdelingenkaart voor kinderen onder de 12 jaar. Het is aangewezen de afgifte hiervan in het belastingreglement op te nemen en ook de benaming van een aantal documenten wijzigde. Goedkeuring wordt gevraagd om die wijzigingen mee op te nemen. Hans?
Ja, voorzitter, wij gaan bij punt 9 tegenstemmen. We zullen dat ook bij de volgende punten doen. Dat is ook een verderzetting van ons eerder ingenomen standpunt. Ik zal het ook telkens kenbaar maken, nog eens, expliciet, punt per punt. Omdat dat eigenlijk onderwerp was van een belastingverhoging. Hè. Het zijn eigenlijk afgiften van stukken. Dit is geen doorrekening, dit is geen retributie van de kost. Maar dat is wel degelijk een belastingverhoging die deze legislatuur doorgevoerd is. Dus in het verlengde van onze nee-stem bij aanvang van die verhoging gaan wij die nu continueren.
Dus voor punt 9 is het een nedenstem voor de Promol-fractie, Koen?
Even ter informatie, ik ben nog onafhankelijk, maar mijn stemgedrag is zelf en dat is Promol. Hè.
Ja.
Ah ja, oké.
Daar gingen we vanuit. Ja. Maar het is goed dat u het nog eens bevestigt. Hè. Goed. Nee voor Nemo in punt 9.
Ja. Wij gaan ook het stemgedrag van vorige keer volgen.
Vooruit ook nee. Alle andere raadsleden akkoord. Oké, dan zijn we bij punt 10. De belasting op de bank en de financieringsinstelling. Hetzelfde verhaal.
Hetzelfde verhaal ook ja. Hier ontstaan.
Nee, stem nee. Voor Promol.
Ja.
Nee voor Memo. Nee voor vooruit. Oké, andere raadsleden akkoord. Punt 11 betreft de belasting op de nachtwinkels. Ook hier wordt gevraagd.
Hetzelfde standpunt.
Ja. Dus nee voor Promol.
Ja, hetzelfde.
Nee Memo. Nee vooruit. Oké. Okay. Punt 12, idem voor de belasting op de aanvoer van radioactief afval.
Hier hebben wij in het verleden mee goedkeuring aangegeven. We gaan in dezelfde lijn dat ook hier goedkeuren.
Dus unaniem goedgekeurd. Iedereen akkoord met punt 12. Punt 13 betreft de belasting op het behandelen en digitaliseren van omgevingsvergunningsaanvragen. Dus de huidige aanpassing behoort enkele kleinere textuele aanpassingen of verduidelijkingen. Toename van het aantal vergunningsdossiers dat in beroep wordt beslist maakt een aanpassing aan het reglement wenselijk. Enerzijds kan de gemeente hierdoor eventuele extra kosten van adviesverlening doorrekenen. Anderzijds is het ook billig om bij in beroep vernietigde vergunningen reeds betaalde supplementen terug te kunnen betalen. Een goedkeuring aan de raad wordt gevraagd.
Hier gaan wij ook het verlengde van daarnet nee stemmen.
Nee voor Promol.
Dat geldt ook voor ons tot en met punt 18 eigenlijk. Dus,
Ja, nee voor Memo. Akkoord voor vooruit? Nee? Ja.
dan een sloeber jij.
Ja. We gaan verder. Punt 15, belasting op het uitstellen van koopwaren, voorwerpen en terrassen.
Nee stem.
Drie fractiestemmen, nee dan, ja. Begrijp ik. Ja. 16, hetzelfde belasting op de vergunningsplichtige inrichtingen. Ook drie fracties tegen. Dan 17, de retributie op parkeren in zones waar de regeling betalen parkeren geldt. Hier moet het reglement worden aangepast. Rekening houden met de nieuwe wet van 23 betreffende schulden van de consument, opgenomen in het wetboek Economisch Recht. Goedkeuring wordt gevraagd. Is een eenstem ook hier?
Hier gaan we ook nee stemmen, maar ik heb hier nog wel een opmerking bij. Wij blijven uiteraard pleiten voor een gratis half uurtje in plaats van een gratis kwartier, omdat in de meeste gevallen een kwartier te kort is om een snelle boodschap te doen. Uiteraard, ja. Een boodschap in de winkel, erbij.
Een snelle en een kleine
boodschap. Uiteraard zal de Molse handelaar hier ook beter bij varen. We hopen nog steeds dat het bestuur dit gratis half uurtje in overweging wil nemen. Tijdens de voorbije handelsverenigingsvergadering welke wij met de vertegenwoordigers hadden, werd dit in elk geval positief onthaald. En indien je genoeg tijd hebt, kan je steeds terecht op de randparkings. Dus ik hoop dat dat half uurtje nog altijd in overweging zou genomen kunnen worden.
Goed, maar vandaag stemmen we over deze tekst. Ik begrijp dat u tegenstemt dan,
ja.
Met de promol.
Ja, nee.
Actie. Nemo?
Ook tegen, ja.
Vooruit? Tegen. Vlaamsbelang ook tegen. Dus dat is punt 17, dan punt 18, de retributie. Bij punt 17. Bij 16 waren de drie fracties die tegengestemd hebben.
Ja.
Bij 3 en bij 17 4. Dus bij 16... Punt 18 dan, de retributie hulpmiddelen thuiscomposteren. Sterke stijging van de aankoopprijs van de compostbak bij IOK maakt een noodzakelijke tarief aan te passen, zodat deze niet onder de aankoopprijs verkocht wordt.
Daar ook een nee stem.
Wij gaan ook tegenstemmen. Ik heb er ook een vraag over. Hoe komt het dat de compostbak zo enorm van prijs stijgt? Hij kostte 50 en nu een keer 140. Schrijf. Dat is wel spectaculair veel, hè?
Absoluut. Maar dat komt er omdat er spectaculair veel korting op staat. Er zat een tussenkomst van OVAN tussen, waardoor die prijzen eigenlijk enorm, enorm laag waren. Die tussenkomst die valt weg, waardoor dat je eigenlijk nu met een grote marge zit tussen de prijs dat we hanteerden en de effectieve aankoopprijs van zo'n compostbak. Waarom dat we eigenlijk besloten hebben om die eigenlijk aan te bieden aan aankoopprijs. Dus wij verdienen er niks op. Maar dus de bak kost evenveel als dat hem bij IOK wordt aangeleverd. En zelfs dan, want ik ben er dan zelf van verscholen, ik ben dan wat is wat research gaan doen over wat dat zo'n bak op de markt kostte en de betere tuincentra in de buurt. En dan blijkt er dat zo'n bak eigenlijk, de bakken die wij verkopen op het containerpark, dat die eigenlijk best duur zijn. Waardoor dat dit nog altijd eigenlijk een zeer interessant alternatief is voor een gelijkaardige bak. En wat ook nog heel belangrijk is om daarbij te vermelden is, in het reglement zie je ook, dat hebben we een aanpassing een aantal jaar geleden moeten doen, dat er maar een maximum van 3 per gezin per jaar kunnen aangekocht worden. En dat was eigenlijk omdat die prijzen dermate laag waren, dat er toch een aantal mensen een handeltje in zagen. Dus ik denk dat met deze aanpassing, het is inderdaad een zeer hoge prijsstijging, maar ik denk wel dat het nu realistischer is dan dat het daarvoor geprijsd stond.
Oké.
Ja, maar ik vrees wel dat ze niet meer veel gaan verkopen dan, want als ik heb ook een beetje research gedaan, misschien op andere sites of andere winkels, maar je kunt dezelfde bakken ongeveer voor veel goedkopere prijzen krijgen op een andere.
Nee, dus je kunt goedkopere compostbakken krijgen, maar deze, dus die van Ecol samengeperst materiaal, die zijn beduidend duurder.
Ja, maar dan moeten de mensen overtuigd krijgen om dat van dat materiaal een compostbak te kopen. Hè?
Absoluut, ja, dat is zo.
Dat je heel goed budgetgewijs kan zien dat er weer klopt een bak.
Nee, inderdaad, dat is ook zo. Mensen staat mensen vrij om de compostbak of de compostmethode te gebruiken die dat ze willen. Ik denk sowieso naast het verkopen van die compostbakken, composteren in de compostbak is niet de enige manier om te composteren. Er zijn nog andere mogelijkheden om met je tuinafval zinvol aan de slag te gaan in uw tuin. Ik denk dat we daar ook, ook een actief beleid rond voeren, uiteraard. Hè. Door de Ecodemo-tuin, waar alle tips kunnen gekregen worden, door tuinrangers in te zetten. Door mensen te sensibiliseren wanneer wij bomen uitdelen in het kader van een geboorte. Dus we doen daar heel veel rond. Het is meer als een bak alleen. En ja, het is een zeer hoge prijsstijging, ik weet het. Maar ik denk ook wel dat mensen een bewuste keuze moeten maken om te composteren en dat het dan inderdaad aan hen is om te kijken, ja, wat voor type bak wil ik, welke kwaliteit wil ik daarvoor aankopen. Ik kan u wel verzekeren dat deze bakken zijn wel zeer kwalitatief, dat zijn hele degelijke bakken. En ja, kijk, ik kan mensen niet dwingen om zo'n bak te komen kopen, ik kan mensen ook niet dwingen om een goedkoper bak te kopen, ik kan mensen ook niet dwingen om te composteren. Het enige wat ik kan vaststellen is dat wij nu aan aankoopprijs die bakken aanbieden, maar nog steeds voor dezelfde bak beduidend onder de marktprijs is in de ons omliggende tuincentra.
Ja, maar als je als gemeente duurzaamheid stimuleert op alle vlakken, dan was het misschien een overweging om ze goede koper aan te bieden. Hè. Om er zeker van te zijn dat de mensen die bakken dan ook gaan nemen. Want meestal heb je dan 2 nodig of zelfs 3 soms. Als je echt wilt goed composteren, dan wordt het echt een heel dure grap.
Oké, okay. Ik had een 1 stem voor Promol. Memo?
Nee.
Een 1 stem? Vooruit, nee. Nee of ja? Nee, ja. Dus 4 fracties stemmen tegen punt 18. Dan zijn we bij punt 19. Betreft het besluit ter mildering van de fiscale druk voor bepaalde categorieën van exploitanten getroffen door maatregelen voor de aanleg Groen Hart. We hebben inderdaad sinds september 24 de maatregelen die genomen zijn voor de aanleg van Groen Hart een impact hebben op de handelsactiviteiten in die omgeving. Meerdere ondernemers zien in deze tijd hun inkomsten mogelijk teruglopen en daarom wordt gevraagd om het reglement van dit besluit ter mildering van de fiscale druk om dat goed te keuren. Iedereen akkoord? Koen?
Ja, voorzitter, wij keuren daarmee goed, maar ik heb daar een vraag bij en dat is alle andere handelaars in Mol die ook last hebben van wegenwerken, op welke manier gaan die gecompenseerd worden? Welke regel gaat daarop toegepast worden?
Het is natuurlijk een bewuste keuze, denk ik. Hè, want in het verleden, zoals ik de vorige 12, 18 jaar, is heel weinig voorgekomen. Ik denk dat we hier echt wel de analyse gemaakt hebben. Het is eigenlijk ook een stukje aan terrasbelastinginname, openbaar domein. Daar op die locatie door de werken die gewoon ja, absoluut langtijdig, heel langdurig onmogelijk gemaakt wordt. Dat is inderdaad de reden dat we ja, ervoor geopteerd hebben om daar dan toch die minder opbrengsten die geraamd zijn, dat op zich goed te keuren. Uiteraard zijn er minder hinderpremies en andere zaken, soms ook bij een aantal werken van andere instanties. Dus het is niet overal waar er gewerkt wordt. Hier is echt de inschatting gemaakt dat het een dermate grote impact heeft, dat het hier zeker op zijn plaats is. Als er ideeën of suggesties of als we toekomstgericht ook nog kunnen kijken van ja, hoe dat nog verdere uitwerking zou kunnen hebben, staan we daar wel denk ik voor open. Allee, het is niet dat we zeggen dat dat niet kan, maar hier lijkt het ons in ieder geval wel heel duidelijk op zijn plaats te zijn om dat te doen.
Als ik heel eerlijk mag zijn, ik vind dat compleet van de pot gerukt. Je gaat in de Corbystraat zeggen, ga ervan uit van je wat minder verdienen door de werken die hier gaande zijn, waar de gemeente dan bouwheer van is. Maar op andere plaatsen in Mol, waar horecazaken of handelszaken evenzeer last hebben van wegenwerken, op juist dezelfde manier, ook een omzet die kleiner is, een winst die kleiner is, en tegen die mensen gaan ze zeggen, nee, sorry, jullie niet.
We hebben dat nog nooit gedaan. Dit is denk ik dat we daar zeggen, we doen dat wel, waarvan acten, hè? Ik bedoel, we kunnen dit ook niet doen, het is een bewuste keuze om dit wel te doen. En goed, ja. Uw mening is ook heel...
Ik kan u garanderen dat dat ook leeft. Hè? Ik ken een handelaar die zegt, ik ben door de werk in de Sint-Apollonialaan op omzet 30% van vroeger. In de Corbystraat beginnen werken, die worden daarvoor gecompenseerd op een of andere manier. En bij mij is dat niet zo. Dus dat zorgt echt wel voor frustratie. We stemmen wel voor natuurlijk, hè, maar ik wil toch echt ervoor pleiten om dat te bekijken voor alle handelaars. Overal waar er gewerkt wordt, want anders krijg je echt frustratie.
Ja, ik denk dat dat een belangrijke opmerking is, Koen. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke is naar de volgende 6 jaar. Dat wij naar onze ondernemers toe ook mee wegenwerken. Maar ook algemeen naar ook aanbestedingen en zo, dat we daar echt heel veel werk gaan van maken de volgende 6 jaar. Waar we nu ook al 6 jaar hard op gewerkt hebben. Want ik ga ervan uit dat dat dan in de Sint-Aploon niet alleen geen terrasbelasting is. En natuurlijk, het is een groot verschil, belastingen die wij zelf innen of ja, minder omzet, daar dient dan die hinderpremie voor. Hè. Die ze ook altijd recht op hebben. En waar wij ook proberen te ondersteunen voor de administratie.
Ja, maar dat is ook wel een beetje een rare uitleg, lief. Want de overlast die wij zelf, waar wij zelf voor zorgen, daar willen we voor compenseren. Omdat het onze eigen belasting zijn. Maar bij de rest dan niet. Dat is een beetje een rare redenering, vind ik.
Ik denk, Koen...
Er zijn mogelijkheden om dat ook te doen, hè?
Ik denk dat het superbelangrijk is dat we een attractief handelscentrum blijven behouden. En ik denk dat we er geen tekening moeten bij maken, de dag van vandaag, hoe moeilijk dat het is voor onze ondernemers.
Ik snap het. Ja, dat zal wel juist zijn. Dat heeft niks met de vraag te maken, denk ik. Maar,
Goed, maar we stemmen de tekst zoals
heel moeilijk, voor heel veel mensen moeilijk zijn.
Zoals er voorligt, de andere Koen vraagt ook nog het woord.
Ja, ik had hier even in dezelfde trend dezelfde vraag. Ik wilde vragen of dat hier geen president geschept wordt. En ik wilde ook vragen of dat bedrag dat wordt voorgesteld, of dat in zijn totaliteit is, of dat er voor elke handelaar is. Want als het in de totaliteit is, dan wordt gedeeld door x aantal handelaars, blijft er niet veel meer van over.
Dus vooral duidelijkheid, in de totaliteit, dat zijn inderdaad lasten die wij zelf heffen, die wij gelet op dat gebeuren, zeggen dat we dat niet gaan doen. Inkomstenderming of zo zit daar niet rechtstreeks aan. Want het kan zijn dat die, het is eigenlijk een soort inname openbaar domein, daar staat de vergoeding tegenover. Het is eigenlijk dat voor een stuk we laten vallen.
Het gaat over duidelijk
over... Het kan zijn dat de mensen daar veel of minder op verdienen, dan kan tussen zaken ook verschillend zijn.
Het gaat duidelijk over de fiscale druk, begrijp ik.
Ja, en niet over de inkomsten of uitgavenverhalen. Ja.
Goed, moeten we stemmen of wie is akkoord? Trombol akkoord? Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd, ja, oké. Dan punt 20 betreft subsidie noodhulp. 2 aanvragen die voorliggen. Ima Ziegen vraagt hulp in het kader van de aardbeving in 23 in Marokko. Het betreft een aanvraag in opvolging van de aanvraag die vorig jaar gebeurde en toen werd toegekend. Hulp wordt gevraagd om enkele gezinnen te ondersteunen in de wederopbouw van hun woningen en om deze naar de toekomst toe beter bestand te maken tegen aardbevingen. Gevraagde hulp is €3000. En dan in tweede orde hebben we het Karakara-comité. Vraagt hulp in het kader van hevige regenval de voorbije maanden in de Sahelregio. Hulp wordt gevraagd om te voorzien in voedselhulp aan 100 gezinnen in Karakara. En voor herstellingswerken aan lokale scholen. Hier bedraagt de gevraagde hulp €4500. Het door de gemeente voorziene jaarbudget voor noodhulp bedraagt €6500. Beide aanvragen samen overschrijden dus het voorziene krediet. U hebt het advies van de Mondiale Raad kunnen lezen. Ondanks de positieve adviezen van deze raad kan het gemeentebestuur beide aanvragen binnen het voorziene budget niet honoreren. Vanuit de administratie wordt de aanvraag van Karakara al sterker beoordeeld omwille van volgende redenen. Het betreft een eerste aanvraag op basis van een noodsituatie in 24. En het betreft een meer collectieve hulpvraag. De voorziene middelen gaan naar openbare infrastructuur en naar voedselhulp voor 100 gezinnen. Het besluit dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd is om goedkeuring te hechten aan het toekennen van de noodhulp aan Karakara voor het bedrag van €4500. Eerste besluit, tweede besluit, geen goedkeuring aan het toekennen van een noodhulp in Marokko via Ima Ziegen. En 3, delegatie aan het college om te beslissen over de besteding van het resterende bedrag van €2000 noodhulp bij rampen in de periode tot op het einde van dit jaar. Goed.
Dank u, voorzitter. Dat bedrag van die €2000 dat open blijft staan voor november, december, wij stellen met Promol voor om dat eventueel te schenken aan de ramp in Spanje.
Thomas ook?
Ik had hier wel wat vragen bij. Hè. Ik weet inderdaad dat het inderdaad het Karakara iets acuter is, hè, dat het recentere gebeurtenissen betreft. Maar ik begrijp niet goed, als de Mondiale Raad 2 positieve adviezen geeft, dat er dan 1 advies gezegd wordt van, kijk, we vinden dat niet relevant. Ik veronderstel dat dat daar ook ter tegen besproken is. Dat zijn ook 2 Molse organisaties. Waarvan ook het feit is dat bij de eerste aanvraag die Imagine heeft gedaan, eigenlijk het bedrag, als ik me goed herinner, afgetopt is op 1600 euro. Dus ook niet over die 3250 ging, zoals dat heel vaak gebeurt. Dus die hebben eigenlijk ook nog niet zo heel veel gekregen. En ik denk dat het project dat ze zich voorstellen, als de Mondiale Raad dat goedkeurt, dat dat inderdaad misschien toch wel het bekijken waard is. Dat je zegt van we gaan niet het volledige gevraagde bedrag van 3000 euro toekennen, dat kan ik wel mee volgen. Maar wat ik niet zo goed begrijp is dat je dan zegt van kijk, die 2000 euro die dat overschiet, die gaan wij nu in deze maand nog ergens afgeven als waar wij het nodig achten. Als ProMol zegt, doe dat naar Spanje. Ik weet niet of wij Mols organisatie in Spanje hebben. Ik vind dat het allemaal te bekijken valt. Maar ik vind het wel raar dat je... Het gaat over 6500 euro. Je zou daar van kunnen afwijken. Maar ik denk dat het zelfs niet hoeft. Ik denk dat je toch, tenminste, als de Mondiale Raad dat goedkeurt, tenminste een deel van het gevraagd budget kunt toekennen. En dat vind ik raar dat je daar wel op hun teen speelt. En zegt van, kijk, we gaan dat niet geven en we gaan nog een maand wachten. En als je het budget over is, wat ga je er dan mee doen? Ga je het dan toch aan hun geven of ga je het gewoon in de begroting laten verdampen? Dus dat zijn eigenlijk mijn vragen.
Maar er nog tussenkomsten over dit punt? Niemand? Oké, Schepen?
Ja, wij hebben er eigenlijk voor gekozen om inderdaad, het gaat om noodtoestand. En wij zijn van mening, ja, het feit dat wij noodhulp toekennen... Als dat nog een jaar nadien, dan kan dat zijn dat er inderdaad nog noodhulp nodig is. En dat zal in die situatie daar zeker ook wel zijn. Ik wil dat best wel geloven. Maar dat daar eigenlijk ons klein deeltje, wat dat wij symbolisch willen toekennen aan organisaties, eigenlijk niet voor bedoeld is. Dat is eerder echt voor acute noodhulp die geboden kan worden. Het feit dat ze vorig jaar inderdaad maar een beperkt aandeel gekregen hebben, is omdat er toen ook nog, ik weet niet meer juist welk, maar samen met een andere organisatie dat ze het verdeeld hebben. Volgend jaar gaat sowieso het reglement rond die noodhulp aangepast worden, dat het duidelijker is ook van waarvoor dat we eigenlijk die noodhulp willen inzetten. We gaan dat samen doen met de Mondiale Raad. Dus dat is nu op dit moment het standpunt dat wij daarin ingenomen hebben.
Ja, ik vind het gewoon raar dat dat de eerste keer is dat, dat dit afgekeurd wordt of door de administratie, of door het college. Dat je zegt, want kijk, een aanvraag die een onthouding heb ik gelezen, op de Mondiale Raad wordt goedgekeurd, dat je nu zegt, we gaan dat niet geven. Ik zeg, die budgetoverschrijding, dan kan ik volgen. Dat je zegt, van, oké, we geven minder dan gevraagd. Dat je nu zegt, we doen het niet en we vragen een delegatie aan het scheepcollege om met dat geld nog iets te doen, ik kan er eigenlijk niet mee akkoord.
Goed. Ik begrijp dat jullie dan tegenstemmen, Thomas. Andere fractie akkoord? Nee, tegenstem voor Vlaams Belang. Tegenstem voor Memo.
Zeer verschil met
deze. Ja. Nee, er groeit iets.
Wij gaan dat wel goedkeuren, maar wij vonden die bemerking toch wel iets om mee te nemen naar de toekomst.
Ja. Oké. Okay. Zo, dan zijn we bij punt 21, restauratie van het orgel van de kerk Sint-Pieter en Paul, fase 1 en 2. U kan de uitvoerige toelichting lezen. Er is een ontwerpopdracht voorbereid, waarvoor een bestek is opgemaakt. In dat bestek zitten twee fases. De uitgave voor de opdracht wordt in totaliteit geraamd op 428.957 euro btw inbegrepen voor de periode 2025-2026. En daarop wordt dan een deel subsidie betaald door de Vlaamse overheid voor beide fases. Aan de raad wordt gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goedkeuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 22 betreft financiële software. Ook hier is een bestek opgemaakt. De totale opdracht wordt geraamd op 341.600 euro btw inbegrepen voor een duurtijd van 60 maanden. Aan de raad wordt gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? unaniem goedgekeurd. Punt 23 betreft de raamovereenkomst voor het snoeien en vellen van bomen gedurende 4 jaar. Hier is er sprake van 3 percelen. We gaan niet alle bedragen voorlezen. U vindt ze vermeld op de agenda. Perceel 1, de reguliere snoei van bomen. Perceel 2, vellen en ontstronken van bomen. En perceel 3, het onderhouden van de houtkanten. En ook hier wordt aan de raad gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 24 betreft aanvullend reglement laadinfrastructuur op de Adolf Rijdamslaan, rekening houdend met de vooropgestelde doelstelling op Europees en Vlaams niveau, waarin we streven naar een klimaatneutrale samenleving in 2050, is het belangrijk dat we omschakelen naar zero-emissie voertuigen en efficiënter en duurzamer omgaan met energie. Een uitbouw van laadinfrastructuur is daarin noodzakelijk. Voor de 3 strategieën en strategische locaties, paal volgt wagen of paal volgt paal, voorziet het bestuur laadinfrastructuur op het openbare domein met voorbouwde parkeerplaatsen. En deze parkeerplaatsen moeten gesignaleerd worden met de verkeersborden E9A met pictogram elektrische personenwagen. Het aanwezige parkeerregime dient hierbij in acht te worden genomen. En dit besluit reglementeert 2 voorbouwde parkeerplaatsen om elektrisch te laden in de omgeving van Adolf Rijdamslaan nummer 42. Aan de raad wordt hierover goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Dan punt 25, zoals daar straks al aangekondigd, en voor een stukje van het verhaal komt straks ook nog terug in punt 41, betreft de pitpa watersanering, het financieel en investeringsplan voor volgend jaar, waarbij dus aan de raad wordt gevraagd om dit investeringsplan, dat u in detail hebt kunnen bekijken, om dat voor volgend jaar goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dan hebben we een aantal grondafstanden. In punt 26 doen we dat in de Draaiboomstraat. Iedereen akkoord? Punt 27 betreft de aanstelling van een lasthebber voor markt 54-56, zoals dat regelmatig terugkomt. Iedereen akkoord? Punt 28, een gratis grondafstand in de Onze Lieve Vrouwenstraat 110. Als ik niks hoor, ga ik ervan uit dat u akkoord bent. In de Sint-Odradastraat 39. In punt 30 doen we dat in de Smalle Straat 22. In 31 Wouwerken 7 en 11. Dat zijn de grondafstanden. En dan in 32 hebben we de aanpassing van het subsidiereglement aanmoedigingspremie voor verhuurders van de woonmaatschappij. De gemeenteraad heeft het bestaande subsidiereglement in het verleden goedgekeurd om een aanmoedigingspremie te geven voor verhuurders aan een sociaal verhuurkantoor. Dat sociale huisvestingsmaatschappij en sociale verhuurkantoren samengebracht zijn tot 1 woonactor heeft tot gevolg dat het huidige subsidiereglement ook moet aangepast worden. Het betreft dus enkel een textuele aanpassing. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 33 betreft het Energiehuis Kempen IOK, waaraan de raad wordt gevraagd om een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren in het kader van de uitvoering van de energiescans. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dan vanaf punt 34, zaak van de wegen, verschillende dossiers. In 34 de Hulststraat 8. 35 de Peperstraat 42. 36 omgeving Lemmersblok, Postelaarweg. Iedereen akkoord. 37 het vermelde project omgeving Hoogstraat, Korenbloemstraat. Iedereen akkoord. 38 Bruggeskes onder nummers, ook zaak van de wegen. Iedereen akkoord. 39 betreft het project Tuin, de Rangers, waar wordt gevraagd om een vervolgovereenkomst af te sluiten met Inverde. nieuwe overeenkomst heeft als doel om de mogelijkheid voor tuinadviezen door de meest gemotiveerde vrijwilligers met 1 jaar te verlengen. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 40, samenwerkingsovereenkomst voor Wezel in het kader van de veerkrachtige dorpen. Het dorpadrect is al in een aantal plaatsen doorlopen. Wezel is het volgende traject. En er wordt dus gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst in verband met dit project in Wezel om die goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Zoals aangekondigd op punt 41 hier terug een dossier in zaken PITPA. Waarbij wij werden opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van PITPA, maar dat niet meer kon geagendeerd worden op deze gemeenteraad. Omdat dat niet mogelijk was, heeft het college van burgemeester en Schepenen een besluit genomen. En zoals u dat kent uit andere dossiers, moet dat dan op de eerstvolgende gemeenteraad worden bekrachtigd. En aan de raad vandaag wordt dus gevraagd om dit besluit van het college te bekrachtigen. Unaniem goedgekeurd. Dan punt 42, gaan we kennis nemen van de periodieke rapportering van de regiowerking. U vindt de verschillende verslagen daar. We nemen enkel kennis. Ik weet niet of daar specifiek vragen over zijn. Geen vragen. Dan hebben we kennis genomen. Punt 43 betreft de buitenschoolse kinderopvang. Waar wordt gevraagd aan de raad om het huishoudelijke reglement aan te passen. Er zijn enkele kleine aanpassingen aangebracht. Deze herzieningen zijn gericht op het verduidelijken van bestaande afspraken en procedures, het aanpassen van informatie over reserveringen, veiligheid en regelgeving, evenals het bijwerken van details over communicatie en verantwoordelijkheid van de ouders en organisatie. U vindt de uitvoerige informatie vermeld op uw agenda met de verschillende punten. En aan de raad wordt dus gevraagd om het aangepaste huishoudelijk reglement goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 44 betreft buitenschoolse kinderopvang, goedkeuring van de automatische rechtentoekenning. Waarbij inderdaad via een samenwerking tussen het Vlaams Agentschap voor de uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid en de gemeente Mol in de toekomst een automatische toekenning van het sociaal tarief kan worden gerealiseerd. Daarvoor is een protocol opgemaakt en aan de raad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst en het protocol goed te keuren.
Goed. Wij keuren dat uiteraard goed, want die automatische toekenning van die rechten, dat is een hele goede zaak. Ik had er een vraag bij. Dit gaat nu over het automatisch toekennen van het sociaal tarief in, wat betreft de buitenschoolse kinderopvang. Die een tool is ook mogelijk natuurlijk voor andere automatische toekenningen van rechten die er zijn. Wordt daar ook werk van gemaakt? Gaat het in de toekomst ook gebeuren? Want dat lijkt me nu eens een hele goede tool om aan armoedebestrijding te doen. Het automatisch toekennen van rechten.
Schrijven.
Ja, Koen, een goede opmerking inderdaad. We zijn de oefening aan het maken dat we inderdaad met andere tegemoetkomingen, premies, die dat we onder andere ook vanuit de gemeente geven, of dat we daar inderdaad ook een automatische rechtenverkenning kunnen geven. Dus laat ons die oefening maken en we komen dan zeker nog mee terug naar een van de volgende raden, om dat samen met jullie verder te bespreken.
Ja, ik hoop dat je die oefening dan heel snel maakt.
We zijn ermee bezig, ja.
Oké, iedereen akkoord met de goedkeuring? Unaniem goedgekeurd. Punt 45 betreft aanmelden van onderwijsopstart aanmeldprocedure. Dus de mogelijkheid wordt gegeven om opnieuw te werken met een voorrangsperiode voor voorrangsgroepen conform het vorige goedgekeurde aanmelddossier. Dit zorgt voor transparantie naar de ouders over het aantal beschikbare plaatsen. En daarnaast wordt op deze wijze rekening gehouden met de draagkracht van de schoolsecretariaten door de inschrijvingen te spreiden over 2 periodes. Aanmeldingsperiode voor de voorrangsgroepen loopt van 6 januari in volgend jaar tot en met 21 januari. En die periode geldt voor ouders met kinderen die al broertjes of zusjes op dezelfde school hebben of voor kinderen van het schoolpersoneel. En dus voor alle andere kinderen is er een tweede aanmeldingsperiode. Goedkeuring van de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ja. Onthouding voor Vlaams Belang. Andere fracties zijn akkoord. Prima, dan vanaf punt 46 hebben we een aantal onderwijspunten in zaken verdeling van de lestijden. In punt 46 doen we dat voor de Academie voor Beeldende Kunsten. Ik neem aan als we niks horen dat alle fracties akkoord zijn. In punt 47 doen we dat voor de Academie voor Muziek en Woord. In punt 48 Guibo Galbergen. 49 Saigo Sterrenbos. 50 Alles Kids. 51 De Zandloper. 52 Klimop. 53 Mozaïek. En dan in 54 is een ander punt betreft de actualisering van het pedagogisch project waarover goedkeuring wordt gevraagd. Dus volgende aanpassingen werden aangebracht in het pedagogisch project in functie van de actualisatie. In de scholen van het gewoon basisonderwijs wordt momenteel de implementatie van het leerplan leerlokaal gerealiseerd. Op advies van OVSG werd in het pedagogisch project een verwijzing opgenomen naar het leerplan. En werd het pedagogisch project afgetoetst aan de bouwstenen uit het leerplan, wat resulteert in een aanvulling op de kernwoorden en de principes die opgenomen zijn in het pedagogisch project. In de scholen van het buitengewoon secundair onderwijs is het leerplan leerlokaal nog niet geïmplementeerd, aangezien dit voor het buitengewoon onderwijs nog niet op punt staat bij OVSG. Daarom nemen we hier de huidige handvaten op die dienen om in te zetten op de brede ontwikkeling van leerlingen, specifiek voor Guibo Galbergen. Gebeurde een aanpassing met betrekking tot het personeelsbeleid en de professionalisering omwille van de specificiteit van de onderwijsvorm op Guibo Galbergen. Zijn de buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3 verloopt het personeelsbeleid en de professionalisering anders dan in de scholen van het basisonderwijs. Er wordt hier wel vertrokken van dezelfde basis, namelijk de onderwijsregelgeving en de lokale kaders. Omwille van de verschillen tussen de scholen. Van het gewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs. Op vlak van leerplan, ontwikkelingsdoelen, handelingsplannen werd nu voor elk onderwijsniveau een apart document opgemaakt. Op 5 november jongstleden vond er voor alle scholen een schoolraad plaats en vanuit de schoolraden werd er gunstig advies gegeven. Er is geen financiële weerslag voor het bestuur. Goedkeuring van de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord. Punt 55 betreft de EVA kinderdagverblijf Molleke. De raad wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering goed te keuren, als ook gevraagd om de vertegenwoordiger van de gemeente te mandateren. Iedereen akkoord. En op punt 56 doen we hetzelfde voor de EVA jeugd en sport. Iedereen akkoord. Oké, punt 60 hebben we al gehad. En daarmee zijn we toegekomen aan de toegevoegde agenda. Er staan 4 punten op, maar ik begrijp dat er maar 3 gaan behandeld worden. We gaan beginnen met iPad, als het goed is, Koen. Het eerste punt van de toegevoegde agenda voor de Memo-fractie. Koen van Gompel voor de iPad.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vorige week of 2 weken geleden hebben alle nieuwe gemeenteraadsleden een nieuwe iPad gekregen om onze advies te kunnen lezen en onze mails te ontvangen. En zo waarvoor dank trouwens. Het verbaasde ons alleen sterk dat we dat hebben moeten zien dat die zijn aangekocht bij een mega online bedrijf en niet bij de Molsen handelaar. Wat is daar de reden van geweest?
Schepen?
Ja, ik ga het antwoord geven.
Oké.
Okay. Dus. Ja, de schepen van ICT is momenteel ziek. Dus we hebben inderdaad een antwoord gekregen van de dienst en we hebben die vraag aan de dienst doorgestuurd. Er zijn verschillende oorzaken voor waarom dat we dat inderdaad niet bij de lokale handelaar gedaan hebben. Dus bij grotere aankopen van ICT-materiaal doen ze eerst altijd een snelle scan via internet om na te gaan welke leverancier, verkoper het materiaal dat ze voor ogen hebben of dat ze dat kunnen leveren en tegen welke basisprijs. Dus eigenlijk doen ze zelf al een klein onderzoek van welke financierder eigenlijk ons het geleverde materiaal zou kunnen geven. We merken daarbij op dat niet alle leverancierverkopers altijd het model of type aanbieden waar we op dat moment op naar zoek zijn. De tweede opmerking is dat, dat ze de procedure moeten volgen. Dus ze vragen offertes aan bij 3 leveranciers waarvan we weten dat ze de toestellen kunnen leveren. In dit concrete geval was dat Coolblue, Krevel of Dustin. Ze verzekeren ons ook dat zij de capaciteit hebben om de gewenste hoeveelheid terecht te kunnen leveren. Ze houden rekening met de vereisten qua conformiteit en continuïteit. En grondige redenen kunnen aangebracht worden, zijn ze verplicht bij de goedkoopste die aan de criteria voldoet van de leveranciers. Dus dat is inderdaad waarop dat wij natuurlijk te werk gaan om dergelijke bestellingen te doen. De conformiteit bij de bestelling van de grote hoeveelheid willen we de zekerheid dat alle toestellen volledig identiek zijn, ook onder de motorkap, dit om problemen bij het installeren en ondersteunen te vermijden. Tot slot hebben we nog een bedenking. Er zijn inderdaad een aantal handelaren die mogelijk mee zouden kunnen kandideren. Dus we willen zeker kijken naar de toekomst, hoe dat we die handelaars kunnen meenemen. Omdat het verhaal inderdaad wat ingewikkeld is om in te schrijven bij ons. Maar dat is een terechte bedenking, Koen. Hè. We hebben daar straks al gezegd dat voor alle handelaars niet evident gaat zijn om in de toekomst mee te kunnen blijven draaien bij ons. Dus we willen dat zeker mee opnemen. En we willen wel eens actief naar die handelaars stappen om te kijken van wat weerhoudt u om mee te doen om bij ons inderdaad te kandideren om te kunnen leveren aan het lokaal bestuur. Dus we gaan zeker die oefening mee opnemen. En een terechte bedenking om actief aan de slag te gaan met onze lokale handelaars.
Oké, voor het tweede deel van uw antwoord, daar ben ik in mee, dat snap ik. Het eerste deel vind ik klinkklaar een onzin. Het is een heel gangbaar modelletje, het is niks speciaals. Er is ook niet een extra geheugen aan toegevoegd of gelijk wat. Dus het is een model dat overal kan verkregen worden. Ook bij Molse handelaars. Zorg dan dat die mensen daartoe in staat zijn om in te schrijven op zo'n dingen. Dat kan toch niet zo moeilijk zijn. Ik vraag me af of de schepen van lokale economie ermee akkoord is. We maken, dat zijn toch een slogans, koop lokaal, koop in eigen gemeente. En dan gaan wij bij zo'n grote mastodont die dingen aankopen. Ik vind dat eigenlijk heel erg. En ik zou als computerhandelaar in Mol ook not amused zijn, denk ik. Hè.
Ik ben er ook niet zo heel blij mee, Koen, maar soms, ja, maar we gaan heel de maand december kooplokaal doen in heel Mol. Dus ik zou zeggen, ga maar allemaal naar onze.
Had ze dan in december gekocht? Hè?
Ja, maar we gaan er extra aandacht aan besteden en we gaan elke keer die vragen stellen. Ja. Maar ook heel van lokale handelaars doen er nu gewoon bewust ook niet aan mee. Omdat ze ooit ook de ervaring gehad hebben, er tijd in gestoken en het dan niet gehaald hebben. En daar hebben we natuurlijk niet veel aan te zeggen, hè? Als ze er niet als beste uitkomen. Het vraagt ook tijd van die ondernemers, hè, om dat allemaal in te vullen en mee te doen. Het zijn aanbestedingen, maar daar gaan we eens een avond over.
Maar
organiseren en gaan we u mee.
Dat is goed, lief. Maar je hebt perfecte tools in handen om dat te doen. Je kunt als gemeente ervoor zorgen dat dat een gemeentelijke aankoop wordt. Van een gemeentelijke zelfstandige.
We gaan het best.
Goed, maar dat is voor de toekomst, denk ik. Kunnen we blijven bij u?
Toekomst, ja. Ook toekomst, de Sint-Apollonialaan. Verre toekomst, vrees ik zelfs. Mijn vraag gaat over de pas gestarte laatste fase van de heraanleg van de straat. De moeilijkste fase blijkbaar. Daar waren nogal wat ongenoegens bij organisaties, bewoners en handelaars daar en bedrijven. Over het feit dat er heel laat gecommuniceerd is wat er juist zou gebeuren. Dat er heel laat gecommuniceerd is dat ook effectief de straat helemaal zou afgesloten worden. Ook voor fietsers en voetgangers. Misschien heb je het gisteren op RTV gezien, het item, daar werd het perfect in uitgelegd. Daar zagen we ook de beelden van mensen die gewoon niet ter plaatse geraakten. Mensen die op de voedselbedeling moesten zijn. Er zit er ook een sociaal restaurant, dat zijn deuren ondertussen gesloten heeft. Daar zit sociale tewerkstelling, een sociaal restaurant, daar zit een beetje verder sociale tewerkstelling, de beschutte werkplaats. Die mensen die stonden ook versteld dat ze in één keer niet meer te voet gewoon naar het station kunnen gaan, maar dat die in een omweg moeten doen, omdat het blijkbaar verboden is om te voet door de werken te gaan. Er was gezegd dat een doorgang zou gevrijwaard worden, gelijk ze dat bij fase 1 en 2 ook altijd gedaan hebben. Het fietspad is heel lang bewaard gebleven, tot helemaal op het einde is dat pas afgebroken. Hier is dat niet gebeurd. Hier is het ook ene complete totale modderpoel. Er valt gewoon niet door te geraken. Wij stonden daar zaterdagmorgen. Er zijn mensen die 180 graden terugdraaiden met hun karken en een rollator, anders er gewoon niet geraakt. En dat is toch eigenlijk wel echt zonde. We vinden het ook jammer dat de gemeente hier niet in gefaciliteerd heeft en hier heel actief mee naar oplossingen gezocht heeft met de instellingen die daar zitten.
Burgemeesters.
Goed, ja. Uiteraard ging normaal gezien Anneleen ook antwoorden. Ik heb ook bij een dienst bevraagd en zal zo goed als mogelijk trachten daarop te antwoorden. Ik heb van een dienst al een brief gekregen van 26 september 2024 door een aannemer op zich verstuurd. Ook aan de bewoners daarvan die fase, waarin eigenlijk heel duidelijk staat van wat er vanaf woensdag 2 oktober 2024 gaat gebeuren, waar de zone gaat opgebroken worden, in welke richting dat men op zich gaat werken, hoe de bereikbaarheid verminderd is en zeker tijdens de daguren. Ja, als burgemeester bevoegd voor veiligheid wil ik in ieder geval wel een lans breken van, dat zal iedereen hier ook wel zeggen, ja, veiligheid primeert absoluut. Hè. Dat is een werf met zwaar werfverkeer. Je hebt er inderdaad ook mensen van beschutte werkplaatsen, van sociale economie die daar gaan passeren. Je moet absoluut vermijden, denk ik, dat werfverkeer en zwakke weggebruikers gemixt gaan worden. Het is nat, donker, het wordt vroeger donker. En ik denk dat er een absolute keuze is. En er is bijvoorbeeld een pad uitgewerkt hoe men op zich naar het station kan wandelen. Men mag niet de spoorwegovergang van de Aangaarstraat, zal ik hem noemen, gebruiken. Men moet eigenlijk moet men aan Keirlandse Zille nemen, eerst binnendoor door Bosveld, Kerkelanden, om zo naar het station te wandelen. Dat is niet fijn. Dat is helemaal niet fijn. Wat ik wel 100% zeker van ben, is als het afgerond gaat zijn, en zeker ook de overgang daar van Sint-Aplonia-laan richting Aangaarstraat, dat de verkeersveiligheid van al die mensen naar de toekomst toe, voor alle duidelijkheid, wel enorm gaat verbeteren. Een goede stap. Er is ook altijd gecommuniceerd naar, ja, onder andere als je over personen van de voedselbedeling hebt, dat de leveranciers er altijd kunnen geraken en dat er de afspraken rond zijn. En dat is ook heel duidelijk gecommuniceerd. Je hebt enkele dagen dat er boordstenen of zo gegoten worden. Dat is de meest kritische fase, maar ze daarvan op de hoogte gebracht worden. Voor de rest meen ik begrepen te hebben dat het fietspad gelegen tussen de, ja, ik kan het denk ik Ambachtstraat noemen en zo richting Bistro Apollon, dus aan de rechtse kant, dat men dat nog redelijk lang zou laten liggen hebben. Hè. Zoals er oorspronkelijk gezegd dat men trachtte dat zo lang als mogelijk wel te houden. Hè. Zo is het ook heel duidelijk gezegd dat men dat ging proberen. We hebben enkele dagen geleden hebben we trouwens nog met de mensen van de voedselbedeling samengezeten hier. Ik denk dat 3 mensen van het bestuur met 3 of 4 schepenen. En daar is die problematiek ook niet aangehaald geweest, dat wil ik er maar even bijzetten. Dus een beetje verrassend dat ik dat dan in de pers verneem, maar de organisatie zelf heeft dat bij ons in een overleg waar wij, ik denk, bijna een uur samengezeten hebben, is dat niet het issue, geen item geweest. Maar niet wil zeggen, ik wil het niet vergoeilijken ofzo, dat door de regen, door de situatie, dat zeker geen perfect iets is. Er is ook getracht om toegang van een ander perceel te krijgen. Goed, die vraag is ook gesteld. Ik heb als gemeente ook gesteld dat we daar op zich achter stonden. Die eigenaars hebben geoordeeld om dat niet te doen. Ja, goed, het is hun eigendom. Verplichten kunnen we daar niet in. Maar daar hebben we ook wel stappen in gezet. Het is daar niet eenvoudig, maar ja, goed, het moet dan eenmaal gebeuren. En ik zeg het, de veiligheid staat absoluut voorop. De dienst heeft dan een aantal cijfers. Men zegt, er zijn 14 bewonersbrieven gebust, maar dat is natuurlijk in het gans verhaal van Sint-Aplonia geweest. Dat er inderdaad ook een keer de Sterrenstraat niet gebust was, maar daar gaat het nu momenteel niet over, denk ik eigenlijk. Daar heeft een dienst wel antwoorden over gegeven. Ik denk dat er maximale inspanningen toch gebeuren. Maar goed, het is ook de voorbije weken weer heel nat geweest. Werken, modderpoel, ja. Het zijn geen evidente zaken, dat klopt. Ja.
Oké, Koen?
Daarmee is de kous aan af. Gaat er iets ondernomen worden ondertussen of zo? Want dat is dus foute communicatie. Dat er gezegd is dat fietspad gaat blijven liggen. Want dat is niet waar. Dat fietspad is weg. Dat is één grote werf. Dat is één. Ik ben door de Sint-Aplonia-laan gekomen, mijn schoenen is zien. Dat is één grote werf, er is geen padje, er is geen fietspad meer. Je kunt over die mensen in de grond niet mocht, dat lijkt me nog schappelijk. Maar in dit geval lijkt me absoluut de taak van de gemeente om daarvoor een oplossing te zorgen. Bijvoorbeeld, al is het maar met stalen platen te leggen, tenminste in het weekend, als ze vrijdags, in zone 1 en zone 2 gebeurde dat. Elke vrijdagavond zorgde een aannemer dat de opritten min of meer bereikbaar waren. Al was het met de fiets, maar die duwde daar wat aan tegen. Nu, in deze fase, 0,0. Het is gewoon één grote werf, alles blijft staan. Wordt een aannemer dan niet aangespoord om dat wel te doen?
Voor alle duidelijkheid, ik volg niet het dossier heel actief op. Dat is mijn collega, zal uiteraard ook morgen of overmorgen als zij terug is en zij kent de voortgang van het dossier samen met de verantwoordelijke medewerkers. Als men in fase 1 en 2 dingen anders deed die men nu niet doet, goed, als dat signaal is, zullen we zeker morgen ook gaan aftoeten of het effectief zo is. Hoe dat anders kan, die boodschap heb ik niet gekregen van onze diensten. Het zijn in principe dezelfde mensen die werken opvolgen. Maar goed, sta mij toe om dat, allee, concreet punt, al minstens morgen met onze diensten te bespreken, of die aannemer daar die vraag gesteld is, wat het op zich dan betekent, om dan die oprit makkelijker op te geraken als er stalen platen liggen, denk ik. Dat is de concrete vraag bij de...
Ja, ik ben geen aannemer, ik ben geen wegenspecialist, maar...
Ik ook niet,
Nee, maar jij bent wel burgemeester en ik niet.
Dat ben ik wel, ja. Dat ben ik. Ja.
Oké, wordt verder meegenomen.
Ja, ik wil graag het tweede deel van mijn schriftelijke vraag ook nog even stellen. Oh. Ik heb getwijfeld, het is ook jammer dat de bevoegde schepen er niet is, want ik weet ook niet of dat ja, dat een beetje details is, maar er is in fase 2 nogal wat commotie geweest over de oprit. Hè. Er is een reglementering rond. Ik geloof, aan de straatkant moet de aannemer 6 meter voorzien, klinkers. En aan de oprit zelf 4 meter of 4 meter en half. Dat is oorspronkelijk ook zo wel gepland. Uiteindelijk zijn die terug afgebroken en zijn die hier en daar wat groter geworden. Er is in de straat heel veel commotie daarover. En ik wil daar graag een antwoord op hoe dat komt. Hè. Waarom sommigen de reglementering hebben laten vallen. Dat een aannemer opritten terug heeft opengebroken om ze dan anders te maken. Ik vrees dat je bij andere bewoners uit fase 1 bijvoorbeeld... Of ook het fase 2, die niet het geluk gehad hebben van op tijd van een poten te gaan staan, hoe dat die gaan reageren op die oprit die dan buiten de wet zijn gemaakt.
Ja, ik zou aan collega Dom kan uiteraard nog meer daarover verduidelijken. Wat ik al wel een stukje weet, denk ik, waar ik op kan antwoorden, is dat men inderdaad aan dat eerste stuk van de Sint-Apollonia-laan heeft men volgens een principe uitgevoerd gehad, dat men eigenlijk, denk ik, ja... Wat men zegt, van de woning tot aan het fietspad eigenlijk aangewerkt heeft met de bestaande opritten die er lagen. En dan natuurlijk van het fietspad naar een openbare weg op zich versmalt heeft tot meters. Was blijkbaar in dit dossier, omwille van het feit dat het ook een oud dossier was, die plannen zijn ook vergund. Die zijn zoveel jaar geleden getekend en vergund. En daar staat effectief de manier waarop ze nu uitgevoerd is, zo staat ze in de vergunning in. Hetgeen wat de diensten mij...
Ja, dan durf ik 100% zeggen dat niet waar is. We zullen gaan meten. Het is zo klaar als een klootje, maar goed. Ja.
Dat kan ik niet zeggen.
Dus ik zal de vraag stellen als de schepen genezen is, maar die kans zal ik waarschijnlijk niet krijgen. Hè. Maar goed, we zullen...
Niet meer als schepen waarschijnlijk.
Oké. Koen Boeks, ik had begrepen, punt 63, dat is behandeld... Dus u gaat nog één punt toelichten. Heipad,
ja, maar 64. Alvorens dat ik dat punt toelicht, wil ik toch even zeggen dat ik wel lokaal koop. En dat ik van Alleentje en Stefan nog een tractatie heb en die ik wil wat er doorgaan. Want ik ga niet met al die brillen zelf blijven zitten. Dus nu het heipad. Mijn vraag is dus wat dat de stand van zaken is in verband met Heipad, want ik heb dat dossier altijd opgevolgd en ik zou toch wel graag hebben dat er een vervolg aan wordt gebreid, dat mijn testament dat ik hier neerleg opgevolgd wordt, dat daar rekening mee gehouden wordt. Dus Schepen, wat is de stand van zaken?
Schepen de Groof.
De stand van zaken is eigenlijk hetzelfde als 2 maanden geleden. Het dossier ligt klaar om verder opgenomen te worden, maar de dienst moet natuurlijk tussen alle andere dossiers ook de tijd vinden om daar een nieuw dossier voor aan te maken. Ik heb het al een paar keer uitgelegd. Het is natuurlijk jammer dat Vlaanderen ons niet goed gezind geweest is daarin en het stuk van het fietspad niet heeft vergund. Dus dat natuurlijk, dat het maakt dat er een volledig nieuw dossier moet opgemaakt worden. Maar we zijn de banden met de administratie daar aan het aanhalen en we hopen dat we daar toch... binnen niet al te lange tijd een positief gegeven hebben. We willen echt naar die vergunning toe werken.
Ik hoop dat er dan ook een omgevingsambtenaar ter plaatse komt, want ik heb begrepen dat dat nu niet het geval is geweest.
Ik heb dat nog trouwens al een paar keer voorgesteld, maar de dame is inderdaad nog niet tot in mogen gekomen.
Ja, en u hebt een rechtstreekse lijn nu naar Brussel, dus ik denk dat het nu ook wel een klein beetje
sneller zou moeten kunnen lukken eventueel.
Dat is een administratieve aangelegenheid. Hè? Dus de administratie heeft daar zelf een beslissing in kunnen nemen. Daar zat de bevoegde minister vorige keer niet tussen.
Ja. Nu, ik heb ook in de strategische nota bij de beleidsdoelstelling gelezen dat de verkeersinfrastructuur goed onderhouden zou worden. Dus ik met het heipad is nog steeds niet proper gemaakt. Ik begrijp ook dat het slecht weer is geweest. Maar is dan niet opportun en evident dat het heipad voorlopig tot een oplossing komt, volledig wordt afgesloten?
Dat is toch gebeurd?
Ja, met betonblokken, er lijden nog ik weet niet hoeveel mensen over.
Allee, als ze nu nog niet zien dat het afgesloten is, dan wordt het wel heel moeilijk, Koen. Allee, er stonden al borden waar je eigenlijk al niet door mocht. Nu staan er betonblokken waar je eigenlijk je fiets moet overzetten als je nog wilt overgaan. Allee, wat willen we dan nog?
Maar je moet je fiets er niet overzetten, je kunt er perfect langs rijden. Ja,
dat is toch niet zo gemakkelijk. Maar kijk, wat moeten we meer doen, Koen?
Ja, ik denk dat het opportun is dat je het zelf voorgesteld voor de gemeenteraad, dat je het misschien wel beter gaat afsluiten met hekken of dergelijke.
Nee, de vorige gemeenteraad hebben we gezegd dat we het inderdaad beter gaan afsluiten. En toen zijn de betonblokken er gekomen. Hè? Dat is gekomen naar uw opmerking de vorige keer. Hè?
Ja, ik hoop in elk geval dat er een verlengde komt aan heel die situatie. Allee, blijf het opvolgen, sowieso. En ik hoop dat er een verlengde komt aan het heipad.
Oké, Koen. Goed, daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze zitting. Maar we hebben nog drie punten die we graag even kort of minder kort met jullie willen bespreken of toelichten, terwijl we genieten van de lekkere pralines. En voor het eerste ga ik het woord aan de burgemeester geven.
Voilà, er is nu. Het is natuurlijk een hele bijzondere raad. Hè. Ik denk, 6 jaar lang hebben jullie allemaal ermee voor gezorgd dat de Mol heel wat kon gaan gebeuren. Omdat ik toch een beetje een feestelijk karakter heb van onze Molse Teiringen, waar natuurlijk heel veel lokale auteurs, denk ik, altijd prachtige erfgoedstukken samenbrengen. Het is een hele mooie boek geworden van bijna 260 bladzijden, dus je kunt er echt wel regelmatig in gaan grasduinen. Alle raadsleden gaan er uiteraard een exemplaar van krijgen, kunnen daar ook absoluut van genieten. En als burgemeester moet ik op zich jullie oprecht allemaal danken, denk ik, voor de manier van samenwerken waarop we dan onder de gemeenteraad kunnen doen. Soms snedig, soms uiteraard, dat past en dat hoort erbij. Maar ik denk dat we echt wel kunnen zeggen, laat het maar de politieke zeden eigenlijk noemen, en Mol, dat die zeer goed is. Zeker als ik met collega's soms hoor hoe dat het er op andere plaatsen aan toe gaat. Dat is denk ik de verdienste van iedereen van jullie, van jullie alle 33. Iedereen met zijn eigen kwaliteiten en talenten, de nek uitsteken, nog uw politiek willen engageren. Het is heel fijn dat we op heel veel mensen kunnen rekenen. Een aantal van jullie gaan uiteraard hier, dat is niet eenmaal zo met verkiezingen en ook met een aantal keuzes die ook mensen zelf maken, binnen een maand niet meer zijn. Uiteraard gaan er heel wat onder jullie te vonden legislatuur er gewoon terug bij zijn. Maar ik zou zeggen al een enorme dankjewel. En het was echt een voorrecht om met jullie te kunnen samenwerken. Maar ik ga even het woord aan de voorzitter doorgeven, want je gaat dat ook nog vertellen, denk ik eigenlijk.
Dank u, burgemeester. Het tweede punt was een praktisch punt, een heel kort punt. Ik hoor van de directeur dat iedereen, of dat u nu terugkomt of niet, geacht wordt om dit bordje zelfs mee te nemen. Want in de volgende raad komen er andere bordjes volgens een ander systeem.
Zo is het maar eentje, Peter. Dat van u, zo is het maar eentje.
Deze krijg je niet mee, is voor mij. Dus dat is een praktische mededeling. En dan als laatste punt, collega's, wil ik toch wel even als uitredend voorzitter inderdaad ook de burgemeester bijtreden. En eigenlijk iedereen bedanken aan deze tafel, zowel de burgemeester als gans zijn ploeg van schepen, raadsleden, zowel van de meerderheid als van de oppositie, de financieel directeur, de algemeen directeur en alle medewerkers die er uiteindelijk voor zorgen dat we hier elke maand mogen komen discussiëren. En ik denk dat dat een voorrecht is om voor iedereen hier aan deze tafel te mogen komen zitten. Zoals de burgemeester heeft gezegd, ik denk als ik terugkijk naar de voorbije 6 jaar, het zijn bijzondere jaren geweest, want het is voor de eerste keer in de geschiedenis van de gemeente Mol geweest dat we niet hier zaten voor bepaalde raden, maar dat we elkaar alleen zagen op dat scherm. Maar al bij al denk ik dat we hier toch wel een heel vlotte samenwerking over meerderheid en oppositie hebben gehad de voorbije jaren. We moeten het niet altijd eens zijn over alles, dat is ook niet... Dat is ook niet absoluut nodig, maar dat uiteindelijk iedereen met goede bedoelingen hier aan deze tafel heeft gezeten. om uiteindelijk mee vorm te geven aan onze lokale gemeenschap. Zoals de burgemeester heeft gezegd, aan elk verhaal komt een einde. Heel wat mensen die hier aan tafel zitten, die gaan hier volgende week op donderdag 5 december terugzitten om de eet te mogen afleggen. Maar er zijn 10 mensen die niet gaan terugkomen en dat heeft, zoals de burgemeester heeft gezegd, te maken met eigen keuzes. Soms ook met het oordeel van de kiezer. Maar dat is nu eenmaal politiek. En ik houd eraan als voorzitter om toch wel heel expliciet de mensen, de raadsleden die niet gaan terugkomen, om die misschien nog iets meer te danken dan de mensen die hier wel gaan terug zijn volgende maand. De administratie heeft mij ook een lijst gegeven met een overzicht van al deze mensen. Ik wil ook graag even heel expliciet iedereen vermelden die niet gaat terugkomen. En we willen dan, we hebben geen bloemen bij, maar we willen u dan straks een figuurlijk bloemetje toewerpen. Als ik mag suggereren aan de collega's om na het voorlezen van al deze namen deze mensen ook een applaus te geven. Het gaat van het kleinste aantal dagen naar het hoogste aantal dagen. Dus er is geen politieke rangorde gemaakt of zo. Mehmet Arikan, die hier 497 dagen heeft gezeten, niet meer zal terugkomen. Natuurlijk, het kan...
Dat zal applaus geven. Kan maar applaus geven, ja.
Het kan natuurlijk altijd zijn, dat ben ik nog vergeten te zeggen, dat dit een voorlopig afscheid is en dat er in de toekomst mensen nog via opvolging gaan terugkomen. Lena Leenaerts, 588 dagen. Masha Seelen, 1920 dagen of 5 jaar. Els Keulemans, 1996 dagen, ook ongeveer 5 jaar. Koen Boeks, 2152 dagen, 6 jaar. Evenveel dagen, denk ik. Davy Geboers, 2152 dagen. Ria Melis, 2627 dagen of 7 jaar. Solange Abeloos, 4347 dagen of 12 jaar. Met enige schroom moet ik nu ook mezelf noemen. Maar het is niet volledig correct, burgemeester, want ik kom nog wel even terug volgende raad.
Waar,
ik moet de installatievergadering nog opstarten. Dus maar mijn naam staat er tussen 8753 dagen of 24 jaar. Maar de topscore was voor collega Hans Goos 10.820 dagen of 30 jaar in de gemeenteraad. Voilà, dank aan allen. En ik neem aan dat sommige mensen nog iets zullen zeggen. Koen Boeks had het mij vooraf ook gevraagd.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben vereerd van hier in de gemeenteraad te mogen zitten of te mogen hebben zitten. Het was heel fijn en ik heb dat met hart en ziel gedaan. En ik wil iedereen bedanken hier en ik wil ook de volgende ploeg heel veel succes wensen.
Dank u wel. Hans.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik moet zeggen, dat doet wel iets. Hè?
30 jaar,
dat is de helft van mijn leven. 18 jaar meerderheid, 12 jaar oppositie. En soms bewogen. Ik geef wat toe. Dat lag ook dikwijls aan mijn bevlogenheid. Maar veel mooie herinneringen. Absoluut. Ik heb geen praline meegebracht, maar ik heb 2 citaatjes voor jullie opgezocht. En die wou ik graag vanavond even met jullie delen. Het eerste is het volgende. Uit het botsen der meningen ontspringt de waarheid. Ik vond dat wel van toepassing voor deze gemeenteraad. En ik denk dat dat ook staat voor mijn herinneringen als lid van de oppositie. 6 jaar bij het begin en 6 jaar op het einde. En dat is een oproep ook aan iedereen die in de oppositie zit om goed gefundeerd en goed oppositie te voeren. Want ik denk dat je daar zeker mee weegt op een beleid. En ik zou zeker niet die platitude in de mond nemen dat je in de oppositie niks te zeggen hebt. Maar dat vergt uiteraard wat creativiteit en wat inzet. Maar ik ben er vast van overtuigd dat dat ook een nuttige rol is, oppositieraadslid te zijn. En een tweede is eentje van een mens die veel meer letters gegeten heeft dan ik. Het is eentje van Honoré de Balzac. Het is uit de botsing van karakters, maar niet uit de strijd der denkbeelden, dat de antipathieën geboren worden. En daarmee wil ik ook even aanduiden of duiden op het feit dat het voor mij altijd een ideologische discussie geweest is in deze raad. En dat het nooit de bedoeling is geweest om mensen persoonlijk te kwetsen. En tot slot, dank aan iedereen uit het verleden, uit het heden. En dank aan alle ambtenaren waar ik die jaren heb mogen mee samenwerken. En dank, en dat is ook heel belangrijk, denk ik, want dat vergeten we soms als we hier zitten, hè. Dank aan al onze kiezers die in het verleden het vertrouwen gegeven hebben om hier dat mandaat te mogen bekleden. Dank u wel.
Ik had niks voorbereid, gezegd of zo, dus het gaat heel kort worden. Maar ik wil ook wel iedereen bedanken voor de lange samenwerking. En ja, tijd gaan komen, tijd gaan gaan. Ik denk dat er een pittig iemand staat te wachten voor die plaats hier in te nemen.
Dank u. Okay.
Goed, mogen we hiermee afsluiten. Dat was het dan. Dank u wel.
Wij delen nu de boeken rond.